Dit is de Russo Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson.
We zitten wederom op de oude vertrouwde zolder van KVM Media om niet één, maar twee basketbalwedstrijden te bespreken. Want naast Donar Charleroi waren we ook bij de finale van het bekertoernooi. En daarna speelt van alles op de achtergrond, wat ook de moeite waard is om even dieper op in te gaan. Oftewel, een bomvolle aflevering van de Russo Radio. Met tegenover mij, net als eigenlijk iedere andere podcast die wij hier opnemen, op het toch wel imposante hoofdkantoor van KVM Media, aan de linkerkant Yannick Masson.
Ja, mooi.
Voor de kijkers rechts. En aan de rechterkant.
Voor de kijkers links.
Het sportgeweten van Groningen. De wandelende encyclopedie.
Ja, ik wandel nog. Ja.
De man die zelf het Zuid regelmatig onveilig maakt.
Noord.
Dames en heren, Bas Kammerga.
Mooi.
Nee, ja, je woont in Noord, maar je maakt het onveilig in Zuid. Ja. Ik snap dat wel.
Ik moet ook boodschappen doen, hè?
Ja, daarom. Ja. En aan het hoofd van de tafel hebben wij een gasten.
Een gasten?
Mister. En je mag jezelf al even introduceren.
Hoe introduceer ik mezelf? Ja, ik ben Esmee.
Nou, jij bent Esmee, exact.
Ja, bestuurslid van supportersvereniging Donar. En tevens ook nog steeds het zusje van Yannick.
Ja, en leuk dat je er even bij bent, Esmee. En je bent er. Ik heb jou vooral even uitgenodigd om aan te schuiven. Omdat we natuurlijk afgelopen zaterdagmiddag, -avond, de algemene ledenvergadering van de supporters. Nou, ik moet zeggen, extra algemene ledenvergadering van de supportersvereniging Donar achter de rug hebben. Waarin nou eigenlijk best wel veel besproken werd. Het was een interessant uurtje, anderhalf uur. Laten we daar even mee beginnen. Goede opkomst.
Ja, zeker. Ja, het was een volle zaal. Waren we echt heel blij mee, ja.
Ja, want ik heb even snel geteld, maar ik kwam op zo'n 50 man.
Ja, om en nabij de 50.
Klopt, ja.
Dus dat is altijd fijn, want dat toont natuurlijk ook een stukje betrokkenheid aan van de mensen bij niet alleen de club, maar ook bij de supportersvereniging. Want supportersvereniging en club, Bas, zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Ja, zeker.
Al sinds?
Nou, 1997. Nou, toen is de supportersvereniging opgericht.
Precies.
Ja, dus dat is ruim een kwart eeuw.
Oké. We gaan het daar zo over hebben. Niet dat we de hele algemene ledenvergadering opnieuw gaan doen, maar er zijn wel een aantal interessante dingen natuurlijk genoemd waarvan wij denken van, het is ook leuk om de podcast even naar voren te brengen.
Ik die notula in mijn hoofd leren.
Of de andere zaken die wij zo in de wandelgangen hebben vernomen de afgelopen tijd.
Regenjas aan en gaan, hè?
En er waren natuurlijk twee basketbalwedstrijden. De hoofdmoot is en blijft natuurlijk onze eigen Donar, die Charleroi wist het te verslaan in een, met name in Q4, toch wel uitzinnig Martini Plaza.
Ja, daar waren de collega's uit België ook wel enthousiast over. Er zit, spoilertje, later in deze aflevering nog een interviewtje met Maarten Wijnands. Die benoemt dat ook nog een keer, dat het toch wel heel bijzonder is. Wat voor sfeer wij in Martini Plaza kunnen creëren met z'n allen. Dat betekent niet dat die sfeer er ook altijd is. Dat is heel wat anders. Maar de momenten dat Martini Plaza uit zijn voegen barst, die zijn wel heel indrukwekkend en heel uniek in zowel Nederland als België.
Ja, ik heb genoten van zaterdagavond, Bas. En ik heb ook genoten van afgelopen zondagmiddag in Almere, waren wij alle drie bij de bekerfinale tussen Heroes Den Bosch en Landstede Hammers uit Zwolle. Het was, ik denk samengevat, prachtig basketbalweekend.
Ja, zeker. Ja. Het ging mooi los. Twee leuke, boeiende wedstrijden met een stukje sfeer en beleving. En daaromheen is het ook nog gezellig. Dus het is alleen maar goed.
Precies. Ik sla even het rondje over. Als jullie het goed vinden. Want
anders zijn we weer 7 minuten aan het ouwe roeren over niks.
Dusdanig veel te bespreken dat we eerst maar even naar de core business moeten. En dan ga ik eerst terug naar zaterdag. Ik was om een uur of kwart over vijf, half zes. Voegde ik mij bij jullie in de topsport lounge van Martini Plaza. Waar de algemene ledenvergadering werd ingeleid, zou ik willen zeggen. Hij werd natuurlijk nog niet officieel geopend door een praatje van Willem de Kok, de directeur van Martini Plaza.
Vriend van de show.
Vriend van de show, inderdaad. Bij ons te gast geweest. Dan ben je vriend van de show. Mm-hmm. Is er nog iets blijven hangen uit die toespraak waarvan je denkt van nou, dat is toch de moeite waard om nog even te noemen hier in deze nu al legendarische basketbalpodcast?
Nou, we hebben het natuurlijk wel vaker gehad over Martini Plaza al de afgelopen weken, maanden. En toen ik naar het praatje van Willem de Kok luisterde, toen dacht ik bij mezelf, nou, mooi dat je kennelijk Donar heel hoog hebt zitten. Maar dan wordt het nu ook langzaam...
Ik ben geen fan van basketbal, maar wel van Donar.
Ja, dat inderdaad. Maar dan wordt het nu langzamerhand ook een keer tijd om de daad bij het woord te voegen. Want beide partijen, Donar en Martini Plaza, zijn nog steeds met elkaar in gesprek over een contract voor volgend jaar. En zoals we ook al eerder besproken hebben, is Martini Plaza gewoon een hele grote en belangrijke kostenpost voor Donar. Een te grote kostenpost. Martini Plaza is gewoon te duur voor Donar om daar voor langere tijd nog te kunnen spelen en te kunnen gebruiken als onderdak. Neem daarbij nog eventjes dat Martini Plaza heel slecht beschikbaar is, waardoor ze eigenlijk ook hun afspraken die in eerdere contracten zijn nagekomen, in eerdere contracten zijn afgesproken, niet helemaal kunnen nakomen. En dan wordt het naast een heel mooi praatje ook een keer tijd dat er een keer de daad bij het woord gevoegd wordt. Nou, wacht ik daar rustig op.
Hoe groot is dat probleem, Bas, van dat te dure Martini Plaza?
Ja, dat zal nog wel wat robbertjes worden gevochten in de bestuurskamers. Tussen directie van Donar en Martini Plaza. En de gemeente op de achtergrond natuurlijk als enige aandeelhouder van Martini Plaza. Ja, het probleem is in feite niet heel groot. Hè, maar de constructie is al sinds die hal er staat nogal bijzonder. Hè, dat je een kale hal met prachtige, maar tevens ook heel dure faciliteiten kunt afnemen. Maar je hebt verder weinig verdiencapaciteit dan je ticketing en je businessplaatsen. Hè. Bijvoorbeeld de horeca. Waar een mede topsportclub FC Groningen nog behoorlijk wat geld aan kan verdienen elke wedstrijd. Ja, dat
hebben we er ook even moeten doen trouwens om dat in eigen beheer te krijgen.
Ja, absoluut. Ja, dat is dat was altijd 50-50 tussen notabene Martini Plaza en FC Groningen. En dat hebben ze toen helemaal overgenomen. Dus ook dan heb je ook alle revenuen daarvan. Die kans heeft Donar niet. En daarmee krijg je al jarenlang dat de club en Martini Plaza elkaar eigenlijk de tent uitvechten. Door telkens de huurprijs aan de ene kant te verhogen. En de ticketprijs en de sponsorprijs. Want ja, uiteindelijk is het niet meer betaalbaar.
En het publiek is ook nog de dupe omdat die horecaprijzen steeds hoger worden.
Die worden ook nog een stukje hoger. Daar moeten we wel even een kanttekening mee maken. Dat de investering in de horeca wel het zeer gewenste resultaat hebben gehad.
Zeker.
Daar komen we misschien straks nog even op. Dat was een beetje de tussenfase tussen de vergadering en de wedstrijd. Ja, dat ziet er werkelijk schitterend uit. Dat is ook ongekend in Nederland. En het aanbod, de faciliteit en hoe dat daar geregeld is. Dat is echt tip-top. Alleen moet wel betaalbaar blijven. Hè?
Maar dan doemt er natuurlijk gelijk een ander probleem op. Ja. En daar hebben we het al vaker over gehad. Maar waarom hebben we het er weer over? Omdat het echt een groot issue is en een groot thema op dit moment ook binnen Donar. Ja. Dat is dat we geen andere keus in principe hebben om te herbergen wat we nu kunnen herbergen. En regelmatig ook op wedstrijden van Donar zien afkomen. Waar toeschouwers aan.
Ja, dat is even de vraag. Kijk, er is geen andere permanente locatie binnen de gemeentegrens, als je dat bedoelt. Maar als je ziet hoe snel zo'n Holiday on Ice in die hal ernaast is opgebouwd met voor 3000 toeschouwers, is het ook weer niet heel ingewikkeld. Hè? We hebben in Leek gespeeld. Nou ja, de offertes daarvan die reizen ook de pan uit. Als je met houten tribunes ergens in een hal een alternatief wil vinden, dan kan dat. Hè? Dat is ook weer geen probleem. Hè, je kunt in de zomer notabene in Kardingen zou je iets neer kunnen zetten. Dat ging ook al rond binnen de mensen na afloop van die wedstrijd. Maar weet je, dat wil je natuurlijk niet. Het heeft niet de uitstraling en dat gaat natuurlijk ten koste van de reputatie van je club. Hè? Want we hebben toch wel iets hoog te houden in Groningen. Niet alleen qua sfeer, wat dan weer door de Belgen geroemd wordt, maar ook qua alle faciliteiten. En het is, het is een heel mooi onderkomen.
En alleen wel ook de geschiedenis niet tarten natuurlijk.
Nee, zeker.
We hebben daar onze eer hoog te houden in Martini Plaza. Ja. Dat is ons huis.
Zeker.
En daar moeten we doen.
Uiteraard. Doordat het zo druk is, er waren zaterdag ook gewoon weer meer dan 3000 mensen. 3100 officieel, volgens de berichten. Aan de overkant zat het ook goed vol. De BBC-tribune was... de zaterdag schijnt altijd ingewikkeld te zijn. Ik heb het dit seizoen daar nog niet zo druk gezien. Dus misschien moet die mythe ook maar eens even van tafel. Dat sponsors alleen maar door de week opkomen dagen. Is dus niet zo. Het is gewoon, aan alle kanten was het mooi. Maar het wordt redelijk onbetaalbaar. En het businessmodel ja, kan niet uit op deze manier. Zeker omdat Dona natuurlijk de begroting fors moest terugbrengen. En dat ook de komende 2 jaar nog het geval zal zijn. Dus,
Oké, dan moeten we even doorschuiven naar een andere partij. Een andere stakeholder die ook van groot belang is. En dat is natuurlijk de gemeente Groningen. Mm-hmm. En onderdeel van de gemeente Groningen is natuurlijk het college van burgemeesters en wethouders. En natuurlijk het huidige college. En natuurlijk ook de rest van de gemeenteraad. Die ook wel wat vinden her en der van Dona. Van Martini Plaza, van die constructie. Partijen kijken verschillend tegen sport, topsport, breedte sport. Noem het allemaal maar op. Wat is hun rol in dit hele verhaal?
Ja, kijk.
Of welke rol zouden ze moeten pakken? Misschien is dat nog een betere vraag.
Ja, kijk, de topsport in Groningen, dat spreekt voor zich. Dat is een enorm uithangbord. Hè? Als het zeker zo gaat, als je mee kunt strijden om de prijzen in basketbal, volleybal. Dat geeft een mooie uitstraling. Nou ja, bij FC Groningen zit er ook elke week 20.000 man op de tribune. Het is gewoon goed voor de uitstraling van je stad. Je kunt de supporters uit andere steden in Nederland en nou ja, in Europa, als je het over Donar hebt, kun je die hier over de vloer krijgen. Dus het is heel goed voor je ja, city marketing.
Plus natuurlijk het maatschappelijk belang überhaupt.
Die zitten nog eens achteraan. Ja. Alle clubs die hebben zich ook verenigd om zich sterk te maken voor in de strijd tegen beweegarmoede. En daar zijn die topsportclubs natuurlijk het boegbeeld van. En nou, dat werd ook al wel geopperd. We krijgen natuurlijk in het nationaal programma een aantal tientallen miljarden euro's door de provincie heen geknald. Om te compenseren wat er allemaal de afgelopen 40 jaar kapot is getrild, zeg maar.
Oud gemeenteraadslid van de stad Groningen en oud Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid, Henk Nijboer, die staat aan het hoofd van, laten we het maar even noemen, dat die commissie die daarover gaat.
Ja, en het zou heel goed zijn als de sport zich verenigt, en dat gebeurt ook achter de schermen, om aanspraak te maken op zaken die dus een permanent karakter hebben, hè, want het is geen sponsorbedrag of zoiets. Maar ja, de infrastructuur van de sport is blijkbaar dus, hè, dat blijkt nu door alle gevallen bij de verschillende clubs, niet meer toereikend om op deze manier de betaalde sport te beoefenen.
Maar goed, dat is dan dat programma wat kan zorgen voor eventueel hoe dan ook inkomsten. Maar er staat...
Nou nee, het gaat, ik denk dat er geïnvesteerd moet worden in de faciliteiten. Dus de speelhallen, verbouwing van het stadion en trainingscomplexen. Of trainingsfaciliteiten voor de topsport in Groningen. En daar is daar zijn deze drie clubs niet exclusief in. Want nee, er is ook op schaatsgebied speelt er van alles
in Middelsten. Maar dat ben ik helemaal met je eens, Bas. Ja. En ik denk ook dat het goed is. En ik denk dat we dat met elkaar nodig hebben. Niet alleen als fans van Donar, maar überhaupt als maatschappij.
Ja.
Maar hoe gaan we er nou voor zorgen dat Donar een significant betere begroting in de toekomst kan hebben. Mm-hmm. Waardoor het sportieve belang van Donar sterker komt te staan.
Ja, nou ja, goed. Dan moet er een beter verdienmodel voor de clubs worden uitgerold.
Ja, of moet de gemeente iets doen?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat topsport niet zo bedoeld is. Maar goed, een gemeente mag wel faciliteiten bieden.
Ja,
kijk, ook binnen de richtlijnen die we hier in Europa hebben. Maar de gemeente mag niet simpel gaan sponsoren of dat soort dingen.
Maar... Nee, maar de gemeente is wel aandeelhouder van Martini Plaza. Dus de gemeente heeft wel een belangrijk aandeel in.
Absoluut.
Het kijken wat het doel van Martini Plaza moet zijn en welke bestemming zij daarmee hebben.
Het zou natuurlijk een schande zijn dat het te duur wordt, dat je moet uitwijken. Hè? En er zijn inmiddels allerlei andere constructen waardoor het echt heel lastig is om buiten de gemeentegrenzen terecht te komen. Dus dit zullen harde onderhandelingen worden. Afgelopen zomer hebben we gezien dat de gemeente, hè, en dan heb ik het niet eens over het politieke gedeelte daarvan, maar... De ambtenarij, nou ja, Donar zeer ter wille is geweest. Dus ik ga ervan uit dat ergens wel goed gaat komen. Maar dat er her en der de komende maanden nog wat gesteggel zal zijn.
Jij gaat ervan uit dat het goed gaat komen. En toch hebben heel veel mensen een beeld van, en dat komt misschien ook door de andere profsportclubs in deze mooie stad. Toch een beeld dat al heel lang, maar zeker nu op dit moment met de samenstelling van het huidige college... Dat het van alles is, behalve topsport minded.
Ja, maar dat heeft niet helemaal
een onderbuikgevoel.
Heeft niets met dit college te maken, want het is al 40 jaar hetzelfde. En volgens mij heeft het college van Groningen in die periode allerlei kleuren en samenstellingen gehad. En het is eigenlijk nooit anders geweest.
Nee, maar wringt dat? Doet dat ergens toch wel een klein beetje pijn?
Nou, nee.
Of gaat dat te ver om dat zo te stellen?
Ik vind dat sportclubs hun eigen broek zouden moeten hoog houden. Alleen, je moet wel betaalbare accommodaties hebben. Ja. En genoeg ruimte om te trainen. Hè, als je het over FC Groningen hebt, die een capaciteitstekort hebben. De breedtesport, de zaalcapaciteit in Groningen is ook bedroevend. Hè. De links en rechts worden er allerlei blaashallen bij geplaatst. Maar ja, dat is natuurlijk ook geen porum. Dus je moet het is een structureel probleem. Ze breken een sporthal af en zetten ze daar twee gymzaaltjes voor terug. Ja, dat soort dingen, dat is zeer ergerlijk. En we zien in een andere collega basketbalstad hoe dat helemaal uit de klauw kan lopen. Want daar is het echt helemaal misgegaan, zeg maar.
Leiden.
Ja, daar zetten ze accommodaties neer die niet geschikt zijn om die topsoort te beoefenen.
Nee.
Hè, dus dat kan ook nog.
Dus nou, als je doet, doe het dan alsjeblieft goed.
Hier gaat het nog steeds goed. Ja. Hè, maar er zijn nog veel meer vraagstukken en die worden steeds maar verder de toekomst ingeschoven. Hè. De Karding is daar zo'n voorbeeld van. Ja, dat moet binnen 2030 moet dat ook klaar zijn. Ja, de tijd tikt. En ik zie niet dat daar binnen 6 jaar allerlei nieuwe accommodaties worden opgezet. Dus er zullen ook investeerders of particuliere initiatieven samengevoegd moeten worden om dit soort dingen mogelijk te maken.
Maar ook als het geld richting Groningen komt via de commissie van Henk Nijboer, laten we het zo maar even noemen dan. Hmm. Dan zul je als topsport ploegen. Toch de koppen inderdaad bij elkaar moeten steken, zoals nu achter de schermen gelukkig gebeurt, om een heel goed plan te schrijven waarmee je ook aantoont dat het maatschappelijke belang, ook voor de breedte sport, welk doel jij daarin dient, zeg maar. Dus dat jij daarvan in van belang bent.
Zeker.
En op die manier moet je proberen om sporthallen erbij te krijgen die jij dan ook weer als trainingsaccommodatie kunt gebruiken, maar die inderdaad ook voor Celeritas, BVG, noem ze allemaal maar op, uitkomst kunnen bieden in het compleet maken van hun trainingsrooster en in het laten groeien van de basketbalsport. Want met alle jonge kinderen die op basketbal willen inmiddels, hebben we natuurlijk gewoon een enorm tekort aan sporthallen straks en kan het allemaal niet uit.
En als we dat dan even moeten visualiseren, zou je dan kunnen stellen van het liefst blijft de middenhal gewoon behouden voor Donar. Maar dan zou je in Martini Plaza of in de omgeving van Martini Plaza, zou je eigenlijk nog een tweede hal moeten hebben wat je allereerst als trainingshal kan gebruiken.
Ja.
Maar waar ook bijvoorbeeld de onderteams van Donau kunnen spelen. Maar ook bijvoorbeeld Lycurgus veel meer aan heeft dan een hal van 4000 mensen. Die zouden eigenlijk veel beter passen in een hal waar pak een beter eens een keer 1000 mensen in kunnen.
Klopt, alleen als je dat wil, dan moet iemand dat betalen. En daar kunnen de miljoenen die deze kant op komen en de gemeente natuurlijk wel een hele belangrijke rol in spelen. Ook in alleen al de aankoop van grond. Hè, want grond is ongelooflijk duur binnen de stad Groningen.
Ja.
En grond die niet gebruikt wordt, is nog steeds duur. En daarin zal de gemeente toch ook vanuit weer een ander perspectief moeten zien van dat object, die grond wordt niet gebruikt, daar willen wij iets anders mee. Dan kopen wij dat op en dan kunnen jullie dat verder ontwikkelen.
Maar je komt natuurlijk ook in een belangensituatie terecht. Hè? Dat wij zeggen, wij bepraten in deze podcast nu het belang daarvan. En dan ga je daarmee naar de gemeente en dan zegt, weet ik veel, partij X zegt dan, ja, dat is allemaal leuk en aardig en we zijn het eigenlijk ook wel met jullie eens. Maar armoedebestrijding.
Ah, ja. Zeker. Maar ook daarom moet je inzetten op die breedtesport. Want daarmee toon je namelijk het maatschappelijk belang van jouw topsport.
I know.
Maar sport en bewegen is al behoorlijk uit de wijken weggedrukt.
Maar kunnen de huidige politici die brug maken? Dat is eigenlijk de vraag.
Nou ja, die moeten dat.
Tot nu toe is dat niet gebeurd.
Nee, maar goed, die moeten dat doen door een roep vanuit natuurlijk de bevolking uiteindelijk. Die moeten de politieke partijen van hun keuze zover zien te bewegen dat het wel gaat lukken.
Daarom willen wij het ook hierover hebben in onze podcast.
Ja, zeker, zeker. Iedereen moet dat belang ervan inzien.
Ja.
En het bredere doel, bewegen, gezondheid, zelfs ook armoedebestrijding. Want ik ben ervan overtuigd dat ook nog samen op kan lopen. Ja, dat gaat gewoon heel belangrijk worden voor de stad Groningen. Dus ja, je kunt daar het thema van maken van jongens. Hey, wij zijn de topsportstad van Nederland. Mm. Trek maar eens een keer eventjes, blaas maar eens even hoog van die van die olle gries af, waarom niet? En als iedereen erachter staat, als die clubs winnen, staat iedereen op de grote markt. Of nou ja, tenminste, vroeger dan. Hè, want dat is helaas ook om zeep geholpen.
Nou, dat voelt natuurlijk. Dat is natuurlijk een van die. Ja, we hadden het daar toevallig even over vanavond toen we dit thema bespraken. Je ziet natuurlijk, ik noem maar, en hij kan niet overal tegelijk zijn, maar je ziet natuurlijk een Koen Schuiling. Als het goed gaat en als er een feestje te vieren valt, zie je met een brede glimlach natuurlijk vooraan staan. Voor de rest zie je hem niet in Martini Plaza bij thuiswedstrijden van Donar. Dat is natuurlijk wel een beetje de kloof tussen politiek en met name deze burgemeester. En gewoon wat er gebeurt aan topsport in jouw stad is natuurlijk enorm groot.
Ja, goed. Daarvan kun je ook zeggen, ieder zijn hobby. Hè?
Ieder ook zijn functie.
Ja, maar goed, of hij elke wedstrijd in een stadion of in een sporthal moet zitten, weet ik niet.
Weet ik ook niet.
Nee.
Ik constateer slechts.
Ja. Nou ja,
ik hem nooit ergens zie.
De gekozen burgemeester hebben we ook nog niet. Dus dat is misschien nog een heel andere podcast. Maar even nog om hierop in te haken. Kijk, we hebben het hier nu over. En al deze plannen. Ja, dat is natuurlijk een kwestie van op zijn vroegst misschien 3 tot 5 jaar dat je daar iets in de praktijk van weer ziet. Dus ik denk ook dat je heel erg de focus moet houden juist op de korte termijn. En de komende jaren, want je hebt ergens ook weer een tussenoplossing nodig en een stip aan de horizon waar je naartoe wil werken.
Maar is dan een langdurig contract aangaan voor Donar met Martini Plaza op dit moment een goed idee?
Dat gaan ze dus ook niet doen. Nee, dat gaat niet gebeuren.
Oké.
Nee, dat
is in de wandelgang al een beetje bekend.
We hoeven natuurlijk niet die onderhandelingen hier in deze podcast te gaan voeren. Maar kijk, Donar kon dit jaar maar een contract voor 1 jaar krijgen. Ja, en waarbij Martini Plaza de kat uit de boom keek. Ja, nu zijn de rollen precies omgedraaid. En nu zegt Donar van ja, goed, de wereld verandert zo snel. Als wij ons nu vastleggen voor 5 jaar en over 2 jaar blijkt dat dat een kat in de zak is geweest. Of we hebben een hele verkeerde investering gedaan. Bovendien, die hele horizon die je hebt om 5 jaar vooruit te kijken. Daar moet je gewoon flexibel in blijven. En eerst maar eens even zien wat er gebeurt.
Oké. Ja. Hey, ik ga een andere stap maken naar ergens waar het misschien nog wel veel slechter gaat dan bij Donar en bij de gemeente Groningen. Dat is namelijk de league waar Donar in speelt. De B-Next League.
Is dat zo?
Kijk, ook daar hoor je natuurlijk op AOV's en in wandelgangen gaat het daar natuurlijk ook over.
Laten we elkaar geen acteurs en actrices noemen.
Nee. Nee, weet je wat mooi is? Er is helemaal geen berichtgeving vanuit de B-Next.
Nee,
dus
nee.
Je moet dat
wel
lezen.
Reden.
Ja.
Want als je namelijk alleen maar negatieve berichtgeving over jezelf zou kunnen doen, dan is dat misschien niet zo handig.
Ik heb geleerd dat je altijd eerst het negatieve nieuws naar buiten moet brengen voordat je vervolgens dan de stap kunt maken naar nieuwe dingen.
Maar als het negatieve nieuws is, Bas, dat jij gewoon tonnen aan negatief eigen vermogen hebt, technisch failliet bent en alleen de Belgische wet jou eigenlijk nog overeind houdt omdat je daar heel moeilijk failliet kan gaan. Dat het gewoon een ongelofelijke pleurisbende is op financieel niveau. En dat daarom al die clubs al die aandelen moeten kopen. Omdat ze ook geen alternatief hebben. En de boel ook maar gewoon een beetje in leven moeten houden.
Ah, dan ben ik wel blij dat het over 5 dagen 1 april is. Dan is het een nieuwe realiteit.
Nou, misschien dat ze dan op 1 april kunnen aankondigen dat meneer Van der Keren bijvoorbeeld opstapt of iets dergelijks.
Geen idee.
Maar misschien dat er een keer iemand verantwoordelijkheid moet nemen bij de B-Next.
Mensen hebben het wel eens over politieke puinhopen. Maar als er toch iemand een ongelofelijke puinhoop van heeft gemaakt op basketbalgebied, dan is het deze Wim van der Keren, als ik zo een beetje de verhalen mag geloven.
Hij is uiteindelijk eindverantwoordelijke. En wat er op dit moment staat is een organisatie, de B-Next League, die financieel gewoon niet rendabel is. Die feitelijk failliet is. Waar veel meer geld verdwijnt dan dat er binnenkomt.
Dat is niet waar. Nee, het verdwijnt niet.
Nee, het verdwijnt niet. Wordt wel uitgegeven.
Juist.
Dat klopt. Ja.
Dat hebben we zelf namelijk meegemaakt als het verdwijnt.
Laten we even de goede termen gebruiken.
Ja. Nee. We moeten geen verdenkingen aan de uitspraak. Nee. Het aan besteed wordt, dat is ter discussie. Maar het is niet verdwenen.
Waar de organisatie natuurlijk ook, want daar gaan we het straks nog over hebben. Maar waar de organisatie ook ernstig tekortschiet in het gewoon duidelijk maken van een duidelijk speelschema.
Daar gaan we het nu over hebben.
Ja, de wedstrijd tegen Luik, maar weer als voorbeeld nemende. Een wedstrijd die over een kleine 3 weken gespeeld wordt. Die op het laatste moment dus gewoon nog een paar dagen verplaatst wordt. Allemaal niet onlogisch, hè, vanuit het perspectief van Luik berekenen.
Nee, het is wel onlogisch. Want ik vind het moment dat jij grote of een aanzienlijke kans maakt om een ronde verder te komen in Europa, dan had je hier al rekening mee kunnen houden. Ja, die wedstrijd in eerste instantie al lang op zondag geplaatst kunnen worden. Als ook maar één iemand rekening had gehouden met het feit dat de mensen naar een basketbalwedstrijd willen. Want dat vinden heel veel clubs, en met name deze league, onwaarschijnlijk gek dat op het moment dat je een profsportvereniging bent,
dat mensen komen kijken,
je zal het niet geloven, maar dat mensen het in hun agenda zetten.
Nee,
ja,
Ja, bijzonder is dat.
Ja, dat is echt heel bijzonder.
En dat je dan denkt, nou, vrijdagavond en dan kunnen we mooi zondag naar de FC bijvoorbeeld. Dat je maak je er een weekend van. Dan, dan doe je een hotel. Nou, deze keer wel refundable, mensen. Maak je niet zorgen. Maar dan doe je dus een hotel in Luik. En dan zorg je ervoor dat je treintickets bestelt. Die zijn niet refundable. En dat je ervoor zorgt dat je dan ook met de trein weer van Luik naar Venlo komt. Zodat je er een duo weekendje van kunt maken. Hartstikke leuk. Zou je ook met grote groepen mensen kunnen doen trouwens. Maar daarover later meer. Maar als die wedstrijd dan vervolgens verplaatst wordt, dan valt alles weer in het water. En dan ben je teleurgesteld.
Weet je wat ergste is van de hele situatie? Wij zitten die vrijdagavond daar met z'n tweeën in Luik.
Nee, met z'n drieën, want we gaan met Sandro eten.
Ja, oké. Maar we zitten daar dus gewoon terwijl Dona daar niet speelt. Want ja, we gaan dan toch maar.
Ik ga wel naar die hal.
Alles is geboekt, ja.
Ik ga naar die hal.
Je kan daar ook heel leuk op stap, hoor. Dus op zich kan je er wel een leuk uitje van maken.
Nee, wij maken er ook een leuk uitje van.
Je kunt ook naar Hasselt.
Maar de situatie...
Plopsaland op zaterdag. Om de dag... Ja, toch?
Nee, het is
maar het is gewoon, het is een bende, het is een puinhoop. Het
ik
is niet
kan
geregeld.
Geen ander woord dan puinhoop op deze hele leak, deze hele Mickey Mouse leak plakken. Dan
is wel een hele grote speler, die Mickey Mouse.
Dat was een hele grote speler, ja.
Klopt. Ja. Maar op deze manier heb je ook niet een, op deze manier is het ook niet gek dat je er niet veel geld aan kunt verdienen, want het is niet een verkoopbaar product
op deze
manier.
Het is en een ongeloofwaardig en een onbetrouwbaar product.
Ja, en daar gaat het mis en daar moet het komende seizoen op het moment dat de clubs de aandelen hebben en de leiding over hun eigen competitie hebben, moet daar wel een soort van eenduidigheid in gecreëerd worden, waarin ook zeker heel veel rekening wordt gehouden met supporters. Want uiteindelijk zijn de supporters de mensen die het geld verdienen voor jouw competitie. En die ervoor zorgen dat je profbasketbal kan spelen. Nou ligt daar ook weer een probleem, want bij het kopen van de aandelen hebben meer Belgische clubs zich ingekocht dan Nederlandse teams. Waardoor de Nederlandse teams in het nadeel zijn
van
bij
alle
stemmingen.
Nederlandse huidige profteams zijn er 7 die aandeelhouder van de nieuwe league worden.
Ja, klopt. En er zijn 11 Belgische ploegen die dat doen. Dat betekent dat er ook nog een aantal ploegen helemaal geen aandeelhouder willen worden. Nou, als je de financiële situatie bij de Binex League kent, vind je dat niet raar. Want je draagt ook financiële verantwoordelijkheid.
En als je
maar goed,
de financiële situatie van een aantal Nederlandse clubs kent, is het ook niet zo vreemd.
Ook zeker waar. Ik ben heel benieuwd hoe dat komend seizoen gaat. Want ik hoop niet dat we door die tweespalt en door dat verschil in stemming, dat we daardoor als Nederlandse supporters bijvoorbeeld heel erg in het nadeel zijn bij speelschema's bedenken, regelgeving bedenken, al dat soort gedoe.
Dus al die met name de wat grotere Nederlandse topclubs, die moeten niet klakkeloos met de Belgen mee gaan stemmen de hele tijd.
Nee, die zullen echt flink met de vuist op tafel moeten slaan om ervoor te zorgen dat het Nederlandse belang en het belang van hun supporters ook vooral... Dat voorop staat en dat bediend wordt.
Dus bij deze ook eigenlijk worden. Een soort van oproepje naar clubs als Leiden, Den Bosch, Zwolle en natuurlijk ons eigen Dona. Verkoop je huid niet te makkelijk.
Verkoop je huid ongelooflijk duur, zou ik willen zeggen.
Ja. Lijkt mij ook. Maar goed, we moeten er wel wat tegenover zetten, Bas.
Nou komt het.
Nou ja, ik denk dat een van de redenen, en correct me if I'm wrong, mm-hmm. Een van de grote problemen van de huidige Binex League is dat bijvoorbeeld in Nederland er geen enkele televisiedeal loopt. Ja. Dat maakt daar kunnen zij niet per definitie heel veel aan doen.
Jawel.
Want?
Nou ja, je hebt er wel invloed op natuurlijk. Er zijn natuurlijk zendgemachtigen die de wedstrijden hadden kunnen uitzenden.
Maar dat is niet gebeurd.
Nee, nou ja, in het begin eventjes. Hè, in de coronatijd heeft Ziggo een stuk of 10 uitgezonden. Ja. Nou goed, die vonden het niet rendabel. Dat is ook, ik vind het ook altijd een heel raar fenomeen dat het dan meteen weer met een productieteam van 14 tot 18 mensen, die moeten daar langskomen om zo'n wedstrijd te gaan registreren. Ja, dat is ook meteen heel duur. Hè, in de Jupiler League heb je zo'nzelfde discussie gehad. Hè, dat was het al te duur om 4 mensen heen te sturen. Ja, dat is van een nog bedenkelijker niveau, zeg maar. Hoe
Jupiler League in de zin van...
De Keukenkampioen-divisie. Okay. Heet dat tegenwoordig. Ja, ik ga weer terug in de tijd.
Ook de Jupiler League.
Om het misverstand te doen. Hè, de Keukenkampioen-divisie heeft diezelfde discussie gehad om alle wedstrijden uit te zenden. Ja, dat zat hem ook klem op de productiekosten die 7.000 tot 8.000 euro per wedstrijd waren. Nou ja, als jij een paar busjes vol met mensen naar een basketbalwedstrijd moet sturen en als het er meteen 18 zijn om het in beeld te kunnen brengen. Ja, dat loopt ook meteen wel uit de klauw, zeg maar. Dus dat ik vind, dat is ook altijd vaak van... Of het moet meteen op topniveau, hè, zoals een bekerfinale waar we het straks nog over gaan hebben. Of het is met één zwenkcamera die een dunk mist omdat het uit een fast break voorkomt.
Dat er net een paar cheerleaders die iets te fanatiek lopen te bewegen achter de andere basket.
Daar zit toch nog net veel meer tussen, zeg maar. En nou ja, geen idee hoe het met de kennis en know-how van alle mensen binnen zo'n organisatie zit. Maar het heeft in 3 jaar niet geleid tot een product waar wat ook betrouwbaar is. Of wat gewoon goed geluid heeft. Of waar je inderdaad alle scores gewoon kan zien. Of die er niet in de eerste 20 minuten uit ligt omdat er iemand te veel 5G gebruikt in een of andere hal in halverwege Limburg.
Dan zit er nog een component aan vast. En jij noemde dat eigenlijk al een beetje, Yannick. Dat is eigenlijk de competitieopzet.
Ja.
Die is niet alleen onbetrouwbaar. En clubs kunnen maar wedstrijden wijzigen wat ze willen. Want nobody cares, behalve wij schijnbaar. Überhaupt die competitieopzet?
Nou kijk, we gaan volgend jaar naar een competitie toe waarin de Nederlandse en Belgische teams met z'n 20e, want er zijn 20 teams die zich hebben ingeschreven, kunnen gaan basketballen tegen elkaar, gewoon in een hele competitie. Dat maakt het al een stuk eenvoudiger voor een nieuwe instapper, om het zomaar even te noemen, dan dat het nu is. Want
maar het wordt wel een puzzel van je welste.
Want het wordt een enorme puzzel, maar daarom zijn die afspraken zo belangrijk.
Ja, ja. Een van die afspraken, en we gaan het nog over de bekerfinale hebben, is natuurlijk ook het bekertoernooi. De opzet van het nieuwe bekertoernooi. Die laat ik even liggen, want die gaan we zo meteen even vastplakken aan het bekertoernooi. Ik kondig het alvast even aan, zodat jullie ook gerust zijn dat we het daar zeker nog even over gaan hebben. Ja. Maar ja, het wordt, we staan op een kruispunt, Bas. En we kunnen nu koers bepalen met elkaar.
Ja, klopt. Kijk, op het allerhoogste niveau in het basketbal in Europa spelen teams gewoon moeiteloos 3-4 wedstrijden per week. Hè? Dus dat moet prima kunnen.
En wijken ook nooit af van data, tenzij er grote rampen gebeuren.
Nou ja, tenzij er landen elkaar binnenvallen of dingen gebombardeerd worden. Dat zijn ongeveer de uitzonderingen, zeg maar. Nou, voor zover ik weet heb ik dat in mijn leven hier in België en Nederland nog niet gehad. Maar
nee, ik ook niet.
Mijn bombarderend is al een tijdje volgens mij weg. Sinds 1574.
Ja, en de Canadezen hebben ons ook al een hele tijd bevrijd van een Oosterse overheerser.
Precies. Dus die hebben we al achter de rug. Nee. Maar je vroeg inderdaad naar, staan we op een kruispunt? Nou, nee. Want we hebben in Nederland het ook wel eens klaargespeeld om 44 wedstrijden te gaan spelen. Hè, in de reguliere fase. En dan speelde je 4 keer tegen elkaar. Gelukkig zijn we daar vanaf. Want dat is echt dood in de pot. Als je 4 keer tegen dezelfde hebt. 2 keer thuis, 2 keer uit tegen iedereen. Dat is onzin. Dat moet je nooit meer gaan doen. Dus dat gelukkig heb je nu dus de variatie daarin. 38 speelrondes. Ja, je kunt erover klagen. Maar je speelt ook gewoon op vrijdag en zondag in de playoffs. Dus dat moet allemaal prima kunnen.
Dat doen ze in de Premier League ook. En daar spelen gewoon van de 20 ploegen, spelen er gewoon 7 Europees voetbal ook nog.
Het vroege plannen
plus 2 bekertoernooi.
Het vroege plannen gaat de winst opleveren. Maar het is ook alweer april. En normaal gesproken had je in februari al een raamwerk van de beschikbaarheid van je hal voor de rest van het kalenderjaar moeten opleveren. We hebben het schandalige geval meegemaakt dat Cirque du Soleil, wat ook een organisatie is die gewoon 2-3 jaar van tevoren al weet dat ze naar Antwerpen komen. Ja, en 2,5 jaar nadat dat geboekt is, komt er dan nog een organisatie achter van, we konden dat weekend toch niet. Hebben we even het formuliertje verkeerd ingevuld? Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. En als je dat dus in Nederland, in de situatie met name bij Donar en Feyenoord, dat zijn de twee hallen die de slechtste beschikbaarheid hebben, maar ook Den Bosch heeft inmiddels veel meer extra activiteiten in weekenden, NK's in allerlei verschillende sporten of andere uitvoeringen of entertainment. Dat moet je van tevoren weten, want je moet je schema rondkrijgen. Je moet die 19 thuiswedstrijden gaan spelen. Zo snel mogelijk doorpakken, zou ik haast zeggen. Je weet nu wie er zijn. Er wordt niet gepromoveerd, gedegradeerd. Dus je komt al met elkaar in de competitie. Zo snel mogelijk die weekenden inplannen. Ja, als je nog eens een keer een Europees toernooi gaat spelen, in het geval van Dona, wordt het wel erg tricky. Hè? Dat was afgelopen seizoen ook al heel waarschijnlijk dat we amper poolwedstrijden in Martini Plaza konden spelen. Er is nu sprake van dat Donar gaat meedoen aan het toernooi waar Zwolle dit jaar nog aan mee gaat doen. Gestel dat we niet op de reguliere wijze in de FIBA Europe Cup terechtkomen. Nou, dat toernooi is redelijk flexibel. Hè, dus die heeft niet vaste speeldagen. Dus daar ben je wel net iets meer kun je daarmee schuiven.
Maar ook daar wil je natuurlijk van tevoren weten wanneer je in Tallinn, Griekenland of Frankrijk speelt.
Nee, zeker.
Noem maar wat.
Close to Roemenië.
Lijkt me handig dat je dat een beetje weet van tevoren.
Maar goed, die groepsfase die begint pas in november. Hè? Dus daar heb je nog net iets meer aanlooptijd voor. En de Final Four die is in Aarhus in dit geval. Hè, dus de thuisbasis van Bakken Bears. Dus ja, en dat wordt pas bekend op het moment dat de deelnemende ploegen bekend zijn.
Nog één vraag hierover. Gaan we Amsterdam terugzien volgend jaar, denken jullie?
Daar werd ook over gesproken. Amsterdam heeft een prachtige sponsor. Namelijk dezelfde sponsor die ook Liqueurs hun geld verschaft. Het bedrijf Nova.
Dat is in ieder geval het plan dat gaat gebeuren.
Dat is in elk geval het plan. Ja. Ze hebben ook inmiddels wel toezeggingen gedaan richting Apollo. Zij waren ook een van de partijen die Donar eventueel wel had willen redden afgelopen zomer.
Het probleem was de allerlaatste strohalm geweest.
Precies. Het probleem in hun aanbieding is dat daar ook heel veel leningen in zaten. Dus dat niet al het geld gegarandeerd was. Daarom heeft Donar daar toen van afgezien en voor het pad gekozen wat we uiteindelijk genomen hebben. Apollo wil heel graag meedoen, maar de B-Next League zegt voorlopig alsnog nee. Want we hebben al 20 ploegen en het seizoen erop hebben we er 18, want er gaan 2 ploegen degraderen. Dus het seizoen daarop hebben jullie ook nog niet gegarandeerd een plek. En Apollo is daar best wel een beetje verbolgen over. En willen natuurlijk gewoon heel graag meedoen. Maar dat wordt nog een hele kluif. Dus heeft de B-Next League nu tegen ze gezegd, ja, nou, als er ploegen afvallen omdat ze op omvallen staan of omdat ze omvallen, dan kunnen jullie eventueel nog een selectie krijgen. Of een selectie krijgen, die hebben ze dan waarschijnlijk al. Maar dan kunnen jullie nog een licentie krijgen. Ja. Dat is het woord dat ik zocht. Maar dat is voorlopig dus nog niet in kannen en kruiken.
Oké. Nou, toen die hele vergadering was afgelopen en afgehamerd, trokken wij met elkander richting de brasserie. Ja. Nou, daar kregen we ook nog een lekker hapje aangeboden door Martini Plaza. Waarvoor dank natuurlijk.
Ik kan geen kip meer zien. Maar dat
kippeling en patatje stoofvlees hadden ze voor ons bedacht. Want we waren eigenlijk ook de eerste groep in deze nieuwe setting die daar voor een wedstrijd met een persoon of 40, 50 kwam eten. En ze moeten daar ook nog heel erg aftasten. Je hebt dus een deel waar van de theaterbezoekers met name die daar een tafeltje hebben. En wij waren meer een beetje het losse eetpubliek. Ja. Hè? Een beetje de snackgedeelte. Maar dat was hartstikke lekker, ja.
Ging prima. En dat was ook goed geregeld door Martini Plaza.
Super mooi dat ze dat doen. En dan, ik moet het toch even benoemen. Dan is het toch jammer dat er altijd wel weer één persoon is die dan misbruik van zo'n situatie maakt. Ik zag daar een mevrouw.
We noemen geen naam.
Richting dat loket gaan en die kwam terug. Nou, ze moesten volgens mij het Stadspark in om eerst bij de kinderboerderij kippen weg te halen. Om
daar nog kippeling van te maken.
Wat die mevrouw bestelde.
Ja, en dat bleek ook veel te veel. Weet je, die mensen die daar aan tafel zaten, die kwamen kotsmisselijk van die tafel weer af. Die moesten rollend richting hun tribuneplek.
Kakelend gingen ze richting de hal.
De groeide al veren bij sommige mensen op de rug. Het was werkelijk waar niet normaal.
Nou, ik kan geen kip meer zien, dat weet ik wel.
Ja, maar ja, het was grotes, hè. Het was grotes.
Het was Annette Masson.
Oh. Nee, maar
name dropping.
Ons moeder dacht, ja, weet je, die mensen zitten allemaal aan tafel, die lust allemaal wel een hapje.
Niet.
Dus ik neem alvast voor iedereen mee. Maar bleek dat ook een hele grote groep mensen die daar aan tafel zat gewoon al pizza gegeten had van tevoren.
Dat was dikke prima. Het is allemaal uiteindelijk opgekomen. Oh. Er is niks verspild. Anderen hebben geholpen om alle bakjes leeg te krijgen. En meen ik wel dank aan Martini Plaza, want ik vond het super tof van ze. Ja. En wij hebben op die manier konden we tussen de vergadering en de wedstrijd in toch nog even een hapje eten. En dan zit je net even wat lekkerder op de tribune.
Zeker. En eigenlijk,
of sta, in jouw geval.
We zagen bijna iedereen ook na afloop nog weer terug. Ja. Ja, dus als je helemaal de weg weet en dat je daar terecht kunt voor een lekker hapje en drankje, dan is het ook leuk om na afloop nog eens even die schaal bitterballen eraan te vallen.
En er is natuurlijk nog een belangrijk besluit genomen tijdens het eten van die kippeling.
Ja.
En dan richting mij even richting
het bestuurslid hier aan
de
tafel.
De jonge dame aan het hoofd van de tafel.
Dank u. Ja, wij zaten natuurlijk heerlijk te genieten van ons kippetje na afloop van de vergadering. En daar is de uitwedstrijdencommissie tot stand gekomen. Met dank aan Klaas-Jan en Yannick die gezellig samen met mij ervoor willen gaan zorgen dat we weer met heel veel supporters naar uitwedstrijden toe kunnen.
Ja, wij gaan met z'n drieën pakken wij deze taak voorlopig in ieder geval even op om allereerst na te denken hoe we dat dan gestalte moeten geven en hoe we dat moeten gaan inregelen. Ja,
het zal volgend jaar waarschijnlijk voor het eerst echt te merken zijn met dingen die wij gaan doen. Maar waar moeten de mensen een beetje aan denken, Esmee?
Treinreizen, busreizen, partybus. Er zijn allemaal leuke ideeën, maar in ieder geval genoeg mogelijkheden om ervoor te zorgen dat we weer met z'n allen kunnen gaan genieten van Donar ook uit.
Ja, en dan denken we inderdaad out of the box. Dat kan dus in verschillende vormen zijn. Maar in ieder geval ook gewoon het promoten van het feit dat we niet alleen in Martini Plaza spelen. Maar dat het ook leuk is om af en toe, en dat hoeft echt niet iedere keer, maar gewoon af en toe eens een keer Donar ook op vreemde bodem te ondersteunen. Want we weten ondertussen, nou, we hebben er wat ervaringen op gedaan dat de spelers en dat over het algemeen ongelooflijk waarderen, Bas. Hè? Want dat krijgen we wel terug over het algemeen.
Ja, nee, altijd. Of je nou met twee mannen in het uitvak zit of met 200. Nee, de spelers vinden het hartstikke mooi. Ja. En de spelers die dan niet een hele actieve rol in de wedstrijd hebben, die genieten dan ook nog eens van wat er allemaal geschreeuwd wordt door deze en gene. Dus het is altijd wel lachen.
Goed, en daarna gingen we basketballen.
Ja.
En daar viel gelijk één ding op.
Geen John Meeks,
ja,
bedoel jij? Ja, geen John Meeks en geen Dakota Quinn, moeten we natuurlijk ook zeggen. Maar die zagen we wel een beetje aankomen met z'n allen.
Dakota zal een aantal weken, ik houd gewoon even op een aantal weken. Hij wil zelf heel snel terugkomen, maar medisch gezien zou het zomaar eens een weekje of 3-4 kunnen duren.
Ja, als je hem alleen hoort praten, dan denk je ook dat het heel goed met zijn knie gaat. En als je hem dan vervolgens ziet lopen, denk je bij jezelf, nou...
Daar herken ik mezelf op meest terug.
Dat gaat over die schouder van jou? Of?
Nee, de knie.
Oh, over de knie. Oh, ook dat nog. Nou, in elk geval.
Dan zie ik mijzelf op meest nog een Engels metrostation lopen. Dan denk ik, hé, dat loopje herken ik.
Ja. Nee, Dakota is er een paar weken uit. En John Meeks bleek redelijk vlak voor de wedstrijd zich ziek gemeld te hebben. In de zin van dat hij ook daadwerkelijk ziek was en niet kon basketballen.
Nou, ik mag hopen van wel, ja.
Ja, nou ja. Het kwam in elk geval redelijk dicht op de daadwerkelijke moment dat de wedstrijd gespeeld moest worden. Dus er moest nog even flink geschoven worden her en der. Maar goed, we hebben wel een hartstikke leuk potje basketbal gezien. Ja, daardoor eigenlijk.
En we hebben hem gewonnen met 78-72 uiteindelijk.
Oh, dat weet ik al niet eens meer, joh.
3100 mensen aanwezig in Martini Plaza, Bas. En we hebben een beetje gekke wedstrijd gezien.
Is het zo?
Nou, dat denk ik wel. Is het raar dat ik het zo noem?
Nou, gek vond ik het niet. Als je ziet wie er van tevoren op papier stonden, dat je bijna geen lange mannen meer hebt. Want Jody Kuiper, die moeten we ook niet vergeten om die telkens maar even te melden dat hij er niet bij was. Is het wel een puzzeltje, zeg maar.
Je snapt ook wel waar ik eigenlijk gelijk naartoe wil. En wat ook tijdens de wedstrijd heel snel duidelijk werd. Reboundend werden we behoorlijk afgemaakt.
Ja, wat Bas zegt, dat is niet zo raar.
De lange man inderdaad.
Dat is logisch. Ja. Althans, ten dele. Hè, want ook als je minder lang bent, dan bestaat er ook nog zoiets als uitboxen. En dat ging de eerste helft nog net even wat minder.
Ja.
En er bestaat nog een fenomeen van vrije worpen. Because they're free throws. You can throw them in. Hè, die hebben we ook nog. Maar zo'n type wedstrijd als dit had ik wel opgehoopt. Dat je heel lang gewoon de tegenstander lastig blijft maken door super strak te verdedigen. En in heel veel aspecten van verdedigen ging het ook heel erg goed. Ja. We komen meestal aan het einde een beetje op het rondje van onze favoriete spelers. Maar ik ga hem nu wel eventjes er doorheen gooien. Dat is Dele Adetunji. Die natuurlijk mede waarschijnlijk ook door de
Man of the Match.
Man of the Match meteen al. Ja, mede, okay. Ook, en daarmee ook John Meeks. Ook Man of the Match. Want door zijn afwezigheid.
Mede mogelijk gemaakt door.
Ja, moest er nog weer meer geshuffeld en gedaan worden waarschijnlijk. En hij stond gewoon in de startopstelling. En dat was heel mooi om te zien dat hij een goed vervolg gaf aan al zijn sterke optreden in Antwerpen.
Ja.
En want daar was hij een van de stabiele spelers met een dedicated mission. Had hij daarom zoveel mogelijk fouten te maken.
Ja.
Nou, dat had hij nu zaterdag absoluut niet. Hij was echt gewoon volwaardig onderdeel van het spel met zijn in alle facetten. En,
hij had zelfs een stiel op een gegeven moment.
Ja, ook
goed gezien.
Ja, nee, maar goed, als hij maar eenmaal lekker aan de gang is, dan komt het wel goed met hem. Ja. Maar 18 minuten gespeeld en gewoon heel degelijk. En,
het leuke is, kijk, hij is niet een van de dragende spelers in de zin van, hij bepaalt niet echt, maar als ik hem dan zo zie spelen zoals die afgelopen zaterdag op de vloer stond, dan heb ik niet het idee dat ik een speler aan het werk zie die nog maar net op dit niveau komt kijken.
Nee, zeker niet. Nee, het is ook,
heel knap staande gehouden.
Ja, al die trainingsuren en tijden. Kijk, we zien hem dan niet zo heel veel in het eerste nog, zeg ik ook met nadruk. Want die rol zal ongetwijfeld toenemen in de rest van deze cross-border fase. Want we zijn nou eenmaal nog niet allemaal even fit. En volgend seizoen zal hij ook ongetwijfeld nog zijn rol krijgen. Maar je ziet wel de de verbetering en dat hij ook kan aanhaken op dit niveau. Hè? En ook voor langere minuten. Ja, want dat is wel het over langere tijd vol te houden. Dat is vaak waar de relatief wat jongere spelers nog aan moeten wennen.
Wat voor wedstrijd hebben wij gezien in jouw ogen, Yannick?
Nou, over dat uitboksen gesproken. Ik zag op een gegeven moment Sander Hollanders. Die stond tegen een power forward van Spirou. Die stond met zijn kont naar achter, met zijn volle gewicht, met twee handen vooruit, die power forward weg te duwen. En die jongen die kijkt naar beneden en die denkt, nou, ik weet niet wat dit voor vlieg is, maar ik zet hem heel even aan de kant als hij dat niet erg vindt. En ik vang gewoon even die rebound, ja.
Ik denk dat dat tegen Kuta was?
Nee, Preplic heet hij geloof ik, 34.
Ja, ja, kan ook.
En die...
Die stond niet helemaal op die positie natuurlijk.
Ja, power forward, small forward.
Ja, maakt niet uit.
Hij is in ieder geval behoorlijk wat langer en sterker dan Sander.
Nou, dat is niet zo moeilijk, hè?
Nee, maar ja, daar kan Sander...
Maar die anderen kunnen dan weer niet zo schieten als Sander dat kan.
Precies, en niet zulke linkshandige layups maken. Nee. Waarvan Sander denk ik zelf ook niet wist dat hij dat kon. Maar verder inderdaad een wedstrijd waarvan ik achteraf me nog steeds afvragen hoe we dat eigenlijk hebben kunnen winnen met zo'n verschrikkelijk rebound overwicht voor Charleroi. En als je daar dan wat langer over na zit te denken thuis, dan is dat eigenlijk ook niet zo heel erg gek gezien de manier waarop wij die beperkte rotatie aanpakken, namelijk door gewoon verdedigend heel veel zone te spelen. Nou, en als je dan kijkt bij Charleroi, daar was één iemand die kon drie punten schieten, namelijk Smout. Vincent Smout. En de rest miste eigenlijk alles. Ja, dan kun je wel de rebound hebben, maar als je dan weer een geforceerde drie punten moet nemen dan, en die weer mist, ja, op een gegeven moment pakt iemand anders hem wel, en het liefst in een wit shirtje natuurlijk. Mm-hmm. En dat bleek eigenlijk de strategie om deze wedstrijd te winnen. Gewoon Charleroi drie punten laten nemen en dan het liefst niet Smout en dan hopen dat je de rebound hebt en aanvallend geen gekke dingen doen. Want ook dat, hè, 8 turnovers maar voor Dona in de hele wedstrijd.
Dat moet even benoemd worden.
Dat is echt knap. Dat zijn er echt weinig. En dat is ook de manier waarop je dan de wedstrijd in de hand houdt. Door zelf niet te veel gekke dingen te doen.
Ja, is wel goed dat je dat zegt. Want we hebben een beetje gegokt en gewonnen, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Want buiten Smout om was het van achter de boog bij hun echt dramatisch gesteld.
Ja.
Maar gegokt ook niet echt zo. Want er waren niet echt heel veel andere gameplans die een winnende potentie hadden, denk ik. Zaterdag.
Heel weinig.
Ik zou het niet weten. Ik heb er niet voor doorgeleerd. Daar zitten gelukkig andere mensen voor op de bank die daar duizenden uren hebben ingestoken. Maar dit was wel het meest logische om te doen. En dan hoop je gewoon dat je tot in het vierde kwart mee mag blijven doen. Ja, en dan toen ging ons thuisvoordeel meewerken. Toch echt. Daar ben ik van overtuigd.
Dat denk ik ook.
Dat voor een van. Ja, we hebben een aantal andere leuke wedstrijden gezien. Natuurlijk de allereerste wedstrijd tegen Den Bosch. Nou, toen was het van 0 tot 40. Maar dit was wel een waar het steeds gekker werd, zeg maar.
En daarover ging het onder andere met Maarten Wijnands.
Ja, ik kwam onze podcastcollega Maarten Wijnands even tegen. Die deed voor de Belgische TV-verslag. En die wilde ook wel even voor ons microfoontje komen. Ja, ik sta met collega Maarten Wijnands. Want ja, ook jij zit inmiddels in de podcastwereld natuurlijk.
Ja, ik ben soms te gast bij de BNE Block Party. En ik heb op weg naar hier de lange, lange rit naar Groningen vanuit Gent geluisterd naar Doris Soreto natuurlijk, om mij voor te bereiden op deze match.
En zat er nog wat zinners bij?
Ja, toch wel. Af en toe? Nee. Ja, nee, heel interessante dingen. Hè. Zoals de assistentcoach die Litouw spreekt en zo. Ja. Dingen waar ik ook wel wat mee aan kan tijdens de wedstrijd.
Ja. Hey, en met de Benen Block Party, zijn jullie eigenlijk ook van plan om eens een keer gezamenlijk naar zo'n wedstrijd toe te gaan of zo en dan daar een aflevering over te maken?
Ja, het probleem is, Sam van Rossum die speelt nog bij Oostende. Dus Dario Djerdja gaat dat niet grappig vinden als we die 5 uur in de auto zetten om naar Groningen te rijden of zo. Maar ja, we hebben wel plannen om in de toekomst daar zeker mee verder te gaan, ter plaatse te gaan. Dat zou heel leuk zijn. Ter plaatse dingen organiseren, mensen interviewen, zouden we wel graag doen, ja.
Ik zie namelijk wel een mogelijkheid, als Sam hier toch is, in mei ergens geloof ik spelen we tegen Oostende. Vrij snel al, denk ik. Volgende misschien zelfs wel. Zie ik wel mogelijkheden, laat ik het zo zeggen.
Ah ja, dat is inderdaad een goed idee. Neem me mee.
Wij hebben nog wel een studiootje, dan kunnen we daar mooi even wat opnemen.
Je doet dat 's nachts, hè? Neem je niet 's nachts op?
Nou, kan ook wel meteen na de wedstrijd. Het is niet zo dat ik elke nacht nou denk van tot 4 uur 's nachts moet ik wakker zijn of zo. Dat ook weer niet. Maar wij nemen inderdaad 's nachts op. Daar hebben jullie al veel lol om gehad. Maar we beginnen om 12 uur 's nachts op in de nacht van maandag op dinsdag over het algemeen.
Ja, nachtraven zijn jullie en toch zo helder.
Ah, soms ook minder helder, maar... Vaak wel redelijk helder.
En jullie reisverhalen zijn geweldig, hè? Hoe jullie dan in België terechtkomen en dan jullie weg moeten zoeken in Mons met de trein. Ja. En, ja.
Ons verbazen over heel veel dingen die in België heel gewoon zijn, komen we dan later achter. Zo, ja, dat doe je toch gewoon zo en zo. Maar goed, dat, ja. Hey, wat voor wedstrijd heb jij gezien vanavond?
Een zeer leuke wedstrijd. Een goede tv-wedstrijd, veel spanning. Ongelooflijke vechtlust bij beide ploegen. Het was niet per se het hoge afwerkingspercentages, die waren er niet. Jullie misten jullie topscorer John Meeks. Charleroi miste wel wat spelers ook. Collins die niet goed in de wedstrijd zat. Ze hebben al ook goede spelers verloren. Eigenlijk hebben ze al hun 3 topscorers verloren in het seizoen.
Ze zijn al vroeger het seizoen 2 Amerikanen kwijtgeraakt.
Ja, dus Butler. Het is een moeilijke Tyrell.
Ja, nog een Amerikaan.
Butler, Roberts en Venskus zijn ze kwijtgeraakt. Ja. En die waren de 3 beste scorers. Dus dan zie je dat die ploegen op een andere manier die wedstrijden moeten winnen. Charleroi heeft dan geprobeerd een ongelooflijke reboundkracht. Meer offensieve rebounds dan defensieve rebounds in de eerste helft nooit gezien.
Meer rebounds, offensive rebounds dan wat wij totaal hadden in de eerste helft. Ze hadden 1 offensive rebound meer dan wij totaal rebounds. Ja. Ik heb nog nooit een wedstrijd gezien waarbij de ploeg met zo'n laag aantal rebounds dat die won. Maar goed, het blijkt dus toch te kunnen uiteindelijk.
Ja, dan moet Charleroi zich eigenlijk voor het hoofd slaan als ze deze wedstrijd hebben kunnen verliezen. Hè. Ik wil nog iets zeggen over de zaal. Het is fantastisch. Echt.
Mooi, hè?
Ja, de zaal. Maar ik bedoel ook de sfeer in de zaal. Hoe die gevuld is. Een paar keer zijn er dan die uitbarstingen geweest bij een score van Donar. Het is echt impressionant. Ja. Dus.
Maar ook het uitvak helpt daar wel aan mee vandaag. Hoor. Want als je het merkt toch, als er veel uitpubliek is en die mensen die roeren zich, dan brengt dat weer een extra dimensie met zich mee. Van dat het thuispubliek ook denkt, van dat laten wij ons niet gebeuren.
Ja, het is mooi hè, dat er 20 mensen van Charleroi naar hier gekomen zijn op eigen houtje. En hier, sommigen gaan blijven, anderen rijden nu nog terug. Het is toch meer dan 400 kilometer. Ja, chapeau.
Het is flink eindrijden, maar jij moet vanavond ook nog terug, toch?
Ja, soms blijf ik slapen, want het is een heerlijke stad, Groningen. Ja, soms. Ik ben er al een paar keer geweest in de 3 jaar nu dat we Binex doen. Maar nu heb ik verplichtingen, familiale verplichtingen morgen vroeg, dus we rijden nu terug.
Dus uur of 3 thuis of zo?
Ja, het is een dikke 3 uur rijden, denk ik. Hè. Maar ik rijd mee met onze regisseur, dus dat is wel... En in Antwerpen neem ik mijn eigen auto voor het laatste stukje. Dus dat is wel oké, dat is wel leuk. We kunnen met 3 in de auto, dus, dan kunnen we nog de wedstrijd na analyseren.
Succes.
Dank je.
Een van de leukere interviews toch wel van de laatste tijd. Hè?
Zo. Maar ook een hele leuke. Maarten is een hele leuke, leuke gozer. En eigenlijk kennen we hem natuurlijk vooral gewoon van de Beneblock Party en van Twitter. Dat, waar je dan wel eens contact hebt. Maar nou, als hij nou de volgende keer weer in Groningen blijft slapen, dan mag hij mee naar Proeflokaal Hooguit.
Weet je wat ik het allerleukste vind aan deze 5 minuten?
Nou.
De liefde voor basketbal, de liefde voor het basketbalpubliek, sijpelt in dat hele interview er dwars doorheen.
Ja, hier heeft de Binex League wel wat meer van nodig inderdaad. Ja. Over het algemeen, dit sausje eroverheen, dit is wat je wil als league, toch? Dus dit kun je zo uitzenden als intro, er hoeft niet eens beeld bij. Ja, wat hoogtepuntjes.
Maar het
misschien.
Is gewoon promo voor basketbal.
Geweldig, heel leuk interview.
Ja.
Ik moest echt lachen, ja.
Ja, mooi. En natuurlijk leuk dat hij inderdaad ook nog even, en dat is goed van jou dat je dat benoemt, even die uitsupporters van Charleroi benoemt.
Ik zie nu in de uitwedstrijdencommissie, dan moet je ook de uitsupporters van de andere ploeg waarderen.
Nee, super dat ze er waren. Ze zullen dit niet horen, want ze kunnen geen woord Nederlands hebben wij al ontdekt
aantal
een paar keer dat wij er waren.
Aantal wel trouwens ook.
Okay.
Ja, die trommelaars misschien niet, maar aantal... zijn wel 2 talen.
Oh, oké. Nou ja, het was veer voor hun. En de een die heeft zich misschien wat gestoord aan de 4 grote trommels. De ander vond het weer geweldig. Ik vond het gewoon geweldig dat ze er waren en dat ze dat ook lieten horen.
Ja, en dat ze op die manier ook laten zien dat die club voor hun wat betekent.
Nou, ik ben in Charleroi geweest vorig jaar. En ik was echt onder de indruk daar ook van hun hal, van hun sfeer. Ik denk dat het vergelijkbare clubs zelfs zijn.
Ja, zij hebben
in die zin.
Ze hebben een iets kleinere hal, maar wel een vergelijkbare opkomst volgens
absoluut.
Mij. In dekkingsgraad van de stoeltjes, zou ik maar zeggen.
Ja, ik vond het echt geweldig om daar te zijn. En zij waarschijnlijk ook om bij ons te zijn. Ja, dit zijn 2 clubs die absoluut thuis horen op een hoog niveau in de Binex League.
En het is een beetje het Baltimore van België natuurlijk, hè?
Ja, ik heb ook van Charleroi ontzettend genoten.
Ja, daar was ik al bang voor.
Ik kan daar dus wel heel erg iets mee.
Ja.
Hey, heb jij ook een man of the match, Esme? Wie zou jij graag willen voordragen nu je er even 2 seconden over nagedacht hebt?
Ik denk Sander. Steady, volgens mij 14 punten uit mijn hoofd.
Ja.
Ja, ik vond hem goed spelen.
Ja, hij zit sowieso volgens mij vrij goed in zijn vel de laatste tijd. Heeft een grote bijdrage, niet alleen in scoren, maar natuurlijk ook überhaupt in de hele opzet van de aanval.
Ja.
Misschien kun jij daar nog iets over toelichten wat zijn rol daarin is.
Hij moet een beetje meer point guard spelen, ook omdat Tomczyk, die we natuurlijk gehaald hebben, is geen
out-and-out point guard. Dus geen 100% point guard. En die vindt het eigenlijk wel lekker als iemand anders de bal opbrengt. Want dan kan hij in de eerste fase van de aanval de eerste paas ontvangen. En meteen kijken of hij daar 1-1 een voordeel kan behalen.
En positie kiezen waar hij goed in is.
Ja, en dat hoort daarbij. Dus hij begint dan vaak in een van de hoeken. Dan komt hij van een screentje af. Dan kijkt hij, oké, hebben ze geswitcht? Dan val ik meteen de grote man aan. Hebben ze niet geswitcht? Spelen we gewoon het normale spelletje. Maar daar is hij comfortabeler in als iemand anders de bal opbrengt. Dan wanneer hij zelf de bal op moet brengen. Wat hij overigens ook prima kan. Maar ja, dan moet hij zelf de eerste paas geven en daarna doorbewegen. Dat is eigenlijk net iets minder praktisch met de skillset die hij heeft.
Leuk aan Sander is ook, je kan hem nu niet meer wegdenken ook bij dit Donar. Hij heeft zo'n belangrijke rol gepakt. En hij is natuurlijk ook een van de twee geweest. Ik pak hem gewoon samen met Kjeld. Die niet ervoor hebben gekozen om Donar te verlaten op het moment dat het wel een respectabele keuze was geweest om dat te doen, namelijk rondom het faillissement van afgelopen zomer. Ja. En je ziet met hoeveel plezier hij nu op het veld staat. En ja, hij gewoon heel belangrijk is. Dat jij hem nu noemt, dat zegt alles al in deze fase van de competitie.
Ja, wat ik ook zo leuk vind aan Sander als spelers, ik heb heel vaak dat ik niet eens per se door heb dat hij heel veel punten maakt. En dan kijk ik naar het scorebord en dan denk ik, oh wow, hij heeft echt al wel veel punten gemaakt. En dat vind ik ook heel leuk aan hem als speler. Ja. Dat hij valt niet gelijk op, maar hij maakt wel de punten.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Leuke nominering. Dankjewel daarvoor. Yannick, jij mag ook natuurlijk nog één uitkiezen.
Ja. Zal ik dan... jij mag straks ook nog. Ik ga toch voor Theo John.
Oké.
De man die werkelijk waar de vrije worp verworven heeft tot kunst in het missen, werkelijk, de afgelopen wedstrijd.
Gaan we eerst naar hem luisteren en ga je er dan wat over vertellen? Nou, laat ik wat vertellen en dan naar hem luisteren.
Laat ik het heel kort even inleiden en dan zelf laten praten. Maar hij was natuurlijk de enige center deze wedstrijd. En hij heeft inmiddels, die wedstrijden dat hij de enige center is, wel een beetje geleerd om wat rustiger aan te doen qua scheidsrechtelijke beslissing. In de zin van zichzelf niet zo vaak in posities te brengen waarin hij fouten moet maken, et cetera. En hij speelde gewoon een hele goede, decent wedstrijd en was met zijn bijdrage een van de redenen dat wij wonnen.
All right, Theo John, there are, for you personally, I feel two stories within this game. There's the one story where you're the only center, where you have to ball out pretty hard, grab every rebound that we can get, because you're possibly the only guy that can compete with Kuta with that. And there's the story of the free throws. Which one should we start with?
Man, rip it off like a band-aid, man. Them free throws, that shit's that's unacceptable. After the first two, it just got mental. And, I shoot free throws every day, you know. And I've been terrible this season. Finally getting some work on my shoulders, so my shot's starting to come back. And then to put something up like that, that's, you never want to do that. But we got the W, so ultimately, my teammates pulled through. I'm really grateful for that. Nick hit two clutch free throws at the end to kind of put the game away. And, you know, that's why we a team, man. You said I'm only center, but we got four other guys on the court. So today we was all centers.
We was all centers, yeah.
Yeah, in the second half. First half, there was no centers out there, you know.
For you guys, got out-rebounded 35 by 51.
Yeah.
I've never seen that big of a rebound deficit and a team with 35 winning the game. Have you ever seen that before?
Nah, but I mean, if you look at it, first half, I think they had 28 rebounds. Or no, it might have been 30. Anyway.
A lot.
Second half, they only had 6 or 8. I got to look at the stats again, but I only remember 6 or 8. And, we really turned the table on that, and that's what turned the game. So,
how do you turn that around?
Physicality and... I got a word for it, but I'm going to exclude it from this. I say heart, you know? It's a different important organ.
The games at home that you've played now, you've won the both of them, lost away against Antwerp, but it's a pretty decent start, I must say, to the Gold League. Is that Martini Plaza energy? Is that transferring onto the court?
Oh, of course. The fans have been great. I mean, we love playing in this environment. We wish we played here more, you know what I'm saying? But this is a... an amazing city to be playing in, and the support, I mean, we feel it, that energy. It's a true six man, you know?
There's a six man walking around us right now, but...
Yeah, that's president. President Kuiper.
You can miss all the free throws you want, or you play like a fucking badass.
Now we forget about the free throws, man. We forget about the free throws. Now moving forward, do you feel like you being the only real center, we talked about that, but do you feel like you have to be a little more cautious now moving forward with your body, with during a game fouling and all that kind of stuff?
I mean, if you've been watching this season, I got to be more cautious. We got four centers out there, you know what I'm saying? I just got to start playing smarter. I got to adjust to the league and adjust to the game and the level of physicality that they allow in each different game. And, you know, I just got to accept that role and accept that challenge and just kind of keep my head on the times I slip up.
Thank you very much, Fia.
Het is maar goed dat dit een 18-plus podcast is wat dat betreft.
Ja? Jordi Kuiper die dacht, Fio John die verexcuseert zichzelf al voor het woord, ja. Woord shit. En voor Jordi Kuiper denkt, nou...
Ik drop nog even een F-bom.
Hey, ja, drop nog even een paar F-boms.
Hey, eerst even shout-out aan de arbitrage. Ja, dit is niet sarcastisch bedoeld deze week.
Nee, goed gefloten.
Ongelooflijk in zo'n fysieke wedstrijd dat het gewoon nog leuk bleef.
Ik heb het zelfs in mijn verslag opgenomen.
Ja. Nee, dus dat heel onafhankelijk daarvan. Ja. Ik heb dat natuurlijk gelezen, maar ik vond het op de tribune ook al. Ik begon in het eerste kwartaal te applaudisseren. Nou, dat was toen nog wel een beetje sarcastisch misschien. Maar met het nadeel van de twijfel van Tom Boot in gedachten. Was het gewoon een super toffe wedstrijd. Het bleef... daardoor gewoon de hele wedstrijd een wedstrijd. En leuk en geen gekkigheden.
Gigantisch contrast met Antwerpen uit.
Een ongelooflijk contrast.
Kun je bijna niet voorstellen hoe groot het verschil was.
Daar viel de arbitrage zo op dat ik eigenlijk de rest van de wedstrijd niet meer heb meegekregen. Tenminste, die hebben we verloren, dat weet ik nog wel. Mm-hmm. Maar hoe dat precies allemaal verliep, we kwamen nog heel
kijkplezier was vooral weg.
Nee, kijkplezier was al meteen eigenlijk vanaf de eerste minuut. En dat was hier heel erg goed. En de andere die ik nog even eruit wil pakken van Theo, wat hij zegt is... we should play here more often.
Ja, dat is natuurlijk wel geweldig.
Dat vonden wij ook.
Geweldig opmerking.
Ja,
wij ook.
Dat kan,
ja,
kan hè.
Ja, dat zou kunnen.
Moet je play-offs winnen. Dan speel je het maximaal aantal thuiswedstrijden.
Je hebt het een beetje in eigen hand. Om zoveel mogelijk wedstrijden nu nog te blijven winnen. En dat is natuurlijk schitterend. Ook om maar aan te geven dat we gewoon 2 maanden niet thuis hebben gespeeld. En dat we gewoon meer thuiswedstrijden nodig hebben.
Ja, ik vond het vooral mooi dat hij zich ook heel erg aan het eind van het interview heel erg bewust is van het feit dat hij ook zelf slimmer moet zijn. En zich minder moet aantrekken van het moment dat het een keer tegen zit. Battle adversity, hè, zeggen Amerikanen dan zo mooi.
Exact.
Dat vind ik toch fijn dat hij daar inmiddels... dat je ook ziet dat hij daar echt mee bezig is. Dat het nu langzaamaan lijkt het ook mentaal een stuk beter met hem te gaan binnen wedstrijden.
Ja, dat klopt. En ik heb ook het idee dat hij wat beter in zijn vel zit. En dat is altijd arbitrair, zeg maar, om dat van afstand een beetje te gaan bepalen. Maar je ziet aan hem dat hij geleerd heeft om gewoon beter te reageren op situaties.
Hij is de eerste juist, toch?
Hij heeft heel kort in Europa gespeeld. Ja. En toen heeft hij zich heel zwaar geblesseerd. En dit is nu zijn eerste volle seizoen.
Dus nooit zo'n lang seizoen. Dat is altijd wel iets waar college spelers tegenaan lopen. Dat ze een seizoen van 6-7 maanden gewend zijn. En dat ze nu eigenlijk van augustus tot mei
bezig zijn.
Ja. Ja.
Ik heb heel erg getwijfeld of ik voor David Gabrovcek of Kjeld Zuidema zou gaan. Maar ik ga voor laatstgenoemde.
Hmm.
Met een eervolle vermelding voor de eerste.
Cool.
Ik was echt onder de indruk van zijn prestatie deze wedstrijd. En we hebben hier, en daar zal het waarschijnlijk niets mee te maken hebben, maar we hebben hier toch een beetje opgeroepen tot een Kjeld Zuidema die wat meer een bepalende rol zou gaan pakken voor dit team. Dat heeft hij met meer dan grote verve gedaan deze wedstrijd. Ik was, ik heb hem op alle vlakken van het veld, letterlijk zeg maar, heb ik hem zijn werk zien doen.
Ja.
Hij was aanvallend, was hij de leider als het moest en als het kon. Hij was verdedigend vaak de slimme speler die hij kan zijn. Met goede positionering, op het goede moment omhoog gaan. Niet de overtreding maken als het niet moet, maar wel maken als het nodig is.
Hij stond heel lang op nul pace.
Ja. Dit is mijn captain.
Mooi.
Ja, en hij heeft natuurlijk ook eerder dat je wel heel erg zag dat hij probeerde de leiding te nemen en dat het niet lukte.
Wat is er, Esme?
Vind ik zo schattig als jij dat zegt. Dit is mijn captain.
Dit is mijn captain. Ja, ik heb ontzettend van hem genoten en ik hoop dat hij dit doortrekt. Ga door, Yannick.
Nee, hij heeft dat wel vaker natuurlijk dat je heel erg ziet dat hij dat heel erg probeert en dat het niet lukt.
Ja.
Dat het overdreven wordt en dat hij daardoor fouten gaat maken. Maar deze wedstrijd maakte hij gewoon... nul foute keuzes.
Elke keuze was goed in balans.
En wat helpt is gek genoeg bij hem. Als de rotatie korter is, kleiner is.
Ja.
Dan weet hij van tevoren. Ik moet ook even een beetje zuinig met mijn speeltijd zijn. Het geeft hem meer rust of zo. Voor hem zou een team ideaal zijn. Als er gewoon maar een basisopstelling met 5 spelers zouden zijn.
Dat dan, hij alle 40 minuten moet spelen. Ja,
absoluut. Ik denk dat hij de speler is die daar het beste mee om kan gaan.
Hij is overigens niet de laatste speler die ik sprak. Deze wedstrijd.
Nee.
Oh.
Dat is namelijk onze driepuntskanon deze wedstrijd. Carolis Babouzis.
Oh ja. Ja, want laten we dat moment er toch maar gelijk ook even bij
want
nemen.
Die is gewoon de MVP en gewoon door ons allemaal niet genoemd.
Nee, dat komt op het moment dat je meerdere uitblikjes in een team hebt, dan moet je gewoon keuzes maken.
Ja, dit is wel heel erg personele voorkeuren waar je op let tijdens een wedstrijd. Dus
ik ben wel schor geworden door Babouzis. Dat alsnog.
Ik heb meerdere filmpjes ook op Twitter gezien. Ja. Dat mensen dat laatste moment even het cameraatje aanzetten.
Ja, maar ook al zijn teamgenoten nog. Ja. Bij dat bankshot, die was dan door de B-Next geplucht, zeg maar. Dus al zijn teamgenoten hebben die gewoon erop gezet. En inderdaad, vanuit het publiek, dat duidelijk wordt dat hij winst komt. En dan nog zijn laatste score, de laatste twee punten van de wedstrijd. Ja, die is ook nog veel gedeeld.
De bezegeling. We gaan naar hem luisteren. Carolis Babouzis.
If the people hear a ball on floor noise, that's Theo John shooting his free throws. Carolis Babouzis. What a game tonight for you, but also for the team. I feel like this was a really hard-fought battle.
Yeah, amazing. Insane. Yeah. It was really hard from the beginning. Feels how we let them get second chances too much. Yeah, but we kind of lack of rotation, so it wasn't easy. The second half, we managed to a bit, box out a bit more. Pack the paint, let them shoot a bit more. At the end, luck came to us because of the hard work, I guess. And amazing victory, yeah. We gave all heart to this game.
Did you call bank on the final three-pointer?
Oh, that was an amazing shot, yeah. I don't know, but like I said, at the end, it was like a bit, yeah, I'm training those shots. So it wasn't like some new thing for me, but yeah, after bank shot was real nice. Yeah,
I mean, you don't aim for it to go off the glass, but also that you get off the curl and then you have to go up really quickly, of course, and just let it go, basically, right?
Yeah, sure, because it was 2 seconds remaining on the shot clock, I guess, or three. Yeah, I shot a balloon, like, you know, trajectory, like bigger, higher. So yeah, it went in, and yeah, the fans happy. Everybody's happy. Amazing.
Everybody's happy, especially because you've won your first two home games in the gold phase now. Those home games, they will become pretty important with the Plaza Energy here. If you win all your home games, you can go a long way into basically grabbing third, maybe even.
Yeah, when we get that energy from the crowd, it's really amazing. Yeah, it doesn't matter if we lose or win. They came to watch watch the game. It's really amazing. Those games are for fans too, because they gave all the energy we gave on the court. And yeah, when the fans are so amazing, we just need to you know, be ready for a fight every second.
Thank you very much, Baba.
Vergeten wat dat betreft wel eens. Hoe bijzonder het misschien ook voor bepaalde jongens in deze selectie is dat ze voor die 3000 plus man spelen. Hè? Want natuurlijk zijn Kjeld en Sander dat gewend van vorig jaar. Maar er zijn jongens die staan aan het begin van hun carrière. En die kijken dan om zich heen in zo'n vierde kwart. En die denken van, god, dit heb ik nog nooit meegemaakt.
Nee, die zijn hier ook voor gekomen. Hè? Ja. Een aantal die hebben mede op basis van de filmpjes die ze dan van de entourage zien. Hoe het voor het faillissement was. Van ja, dit kan er wel gebeuren. Dus die kans neem je dan. He, als het allemaal goed komt. En dat wordt nu wel uitbetaald. Ja. En, ja, als je op basis daarvan je beslissingen neemt bij welke club je speelt. Of het gewoon een toffe entourage is. Of dat je voor 150 man aan een wit wijntje langs het veld. Dat soort clubs heb je in Europa ook. Ja, dan zou ik altijd ook hiervoor kiezen.
Kijk voor de grap eventjes naar de highlight video's van Carolis Babouzis. Waar die vorig jaar speelde. Dat zijn gymzalen, daar lijkt het Willem-Alexander Topsportcentrum nog een gigantische hal bij in vergelijking daarmee.
Ja, het grappige is ook dat misschien de verwachtingen rondom Babouzis niet eens zo heel erg hoog gespannen waren.
Nee, totaal niet. Hij was een beetje super jong.
Package deal
met Ramanauskas natuurlijk. En het is uiteindelijk Ramanauskas die helaas, ook voor hem natuurlijk, het heeft moeten afleggen qua niveau. En Babouzis die kon bovendrijven.
Ja, en je ziet aan Babouzis ook echt dat hij er heel veel plezier in heeft om in dat Martini Plaza balloons richting de basket te gooien en ze via het glas erin te gooien.
En dan lekker juichen.
Inderdaad.
Maar dit was wel je had een unicum in dit interview. Want dit is voor het eerst dat ik hem heb horen lachen in een interview. Hij lacht heel veel. Hè,
hij is een beetje verlegen.
Ja, misschien is dat het. Ja. Maar wel fijn dat hij dus zich nu in een radio-interview weliswaar. Want voor tv is het allemaal nog weer ingewikkelder. Dat snap ik ook. Maar dat hij nu dus wel ook gewoon met jou meelacht. Van, hey, oh ja, dit is gewoon een los interview. En ja, dat komt nog weer beter over hier in Groningen. Want ja, jongens, laat het allemaal niet te spannend maken. En je moet er gewoon lol in hebben. Dan, en hard werken en dan is het allemaal
maar als prima. Als jij in een uitvak staat in Antwerpen en je bent heel vroeg. Ja. En de spelers zijn met de shoot-around bezig. Ja. Baboesjes kijkt naar de zijkant en die herkent jou. Ja. Dit verhaal heb ik van iemand anders gehoord, voor de duidelijkheid. Ja. Dan komt hij uit de warming-up naar de zijkant lopen. En dan komt hij een hand geven en je vertellen hoe blij en dankbaar die is dat jij naar Antwerpen gekomen bent om bij de wedstrijd te komen kijken.
Nou, ja. Maar zo zijn er dus nog minimaal 5 spelers die dat dus ook doen. In de warming-up eventjes. Ja, dus
wel jongens, bijzonder.
Dit zou gewoon een in de checklist moeten staan of spelers hiertoe in staat zijn. En op basis daarvan, nou, dan kan het nog een heel gezellig seizoen worden zo.
Absoluut. En deze twee, die pakken ze ons niet meer af om maar even een cliché op tafel te leggen.
Zeker nee. Niet. Nou, dat is nog wel één mooi ding. Hè, dat hij ook zegt, of we nou winnen of verliezen. Hè, je voelt die energie. Ja, en natuurlijk,
jullie komen.
Natuurlijk, ja. Ja, dat. Maar natuurlijk gaan we ook nog eens een keer een thuiswedstrijd verliezen. Ja, dat is helaas niet anders. Dat is de beperking van dit seizoen. Maar dan nog kun je na afloop tegen het team zeggen van jongens, we hebben er echt alles aan gedaan. Want, en het zat er vanmiddag of vanavond niet in.
Over thuiswedstrijden gewonnen gesproken. Zowel Balweer als Leiden vonden afgelopen zaterdagavond ook hun respectieve thuiswedstrijden.
En ook in de Elite Silver hebben een aantal Nederlandse teams gewonnen. Leeuwarden.
Ja,
hebben en Leeuwarden. Ook gewonnen. Ja. Het was een goede speelronde voor de Nederlandse ploegen wat dat betreft.
Nou, het is ook niet voor niets dat de Binex League natuurlijk begon met 12 Nederlandse teams en Nederland 9 Belgische. Dus die verhoudingen, dat fluctueert nogal.
Ja, mooie.
Hey, welkom bij het WK enkelzinnigheid.
Ik denk dat we unaniem kunnen beslissen dat we echt een hele fijne zaterdagavond hebben gehad in Plaza. En laten we hopen dat er velen volgen. We gaan naar de zondag.
Nee, we moeten coach nog hebben. Of slaan we coach over?
Je hebt helemaal gelijk.
Ja.
Ik wou al naar de beker.
Ja, we zitten een beetje
door de tijd. Dat komt omdat we eigenlijk normaal gesproken 3 fragmenten hebben.
Dat zit zo in mijn Maarten Wijnand.
Ja, dat zit zo in mijn systeem. Dat, ja,
nee, geeft niet.
Dat, want ik zei tegen jou, jij zei, ja, wie moeten we nou interviewen? Ik zeg, nou, ik zou naar deze wedstrijd toch wel eens heel graag even willen horen van coach Stiematsch, hoe die dit nou allemaal heeft aangepakt.
André Stiematsch, great win today and with a lot of personnel problems, I would say. Only one center available now, so that's something you have to manage, probably.
Absolutely. We were looking for solutions, not excuses, because we could not get out of the situation we had. We found out for John this morning. Players were switched on into survival mode, and I think then some extra effort, some extra energy, some extra quality at the end of the day shows up. And all credits to them for the fight and for just holding the grip for every possession in, possession out, and at the end deserved win, I believe.
I was going to ask you about your young guys, because in Antwerpen as well, Dela Adetunji, today Lars Jong, Dela Adetunji, but also Kjell Zuidema, still quite a young guy, of course. They are showing what they can do for this team on an effort level, but also on a quality level, I feel like.
I think they're working hard. For Kjeld, there is no, that's not news. I love him as a person, as a player. You have to, cherish these values that he has. And he's giving it all. If there is a criticism, I don't like it to him, because he's very, very honest. For these two youngsters, for Dele is really holding the grip and making big improvements and big effort, competing with the guys. He was he was playing very good in Antwerp, was plus 12, and it was a big plus. Right there behind it is Lars, and we had our guys. This is a game of basketball, of course. It's in front of different crowd and everything, but still the same.
Did you tell Kjeld to try and score a little more, maybe get a little bit more aggression to the rim. He had the open three-pointer that he took no hesitation at the start of the game. Was that something that you told him to do in the last week, or is that just a coincidence?
No, he has my trust, and he deserves that trust. To everybody on every practice, his shot is taken with the reason, with the purpose. That's why I'm saying honest relationship to everything what happens in life, and I think it pays off. For him the situation is not easy because he's switching positions every day, because being versatile to the point there he can play two or three positions. So all the credits I have to say.
I saw you explore during this game. That's also because of the limited rotation, I feel. But you're exploring the zone a little more, and also variations on the zone where you switch from 2-3 to 3-2 and the other way around. I think that that works quite well, especially during this game. Is that something that we, moving forward, will see a lot more of?
We had to go into, to be honest, into one step back relating to our normal defense. We were not attacking as much as we would have with the full roster. And then, yeah, zone was part of it because unfortunately we had to rest and we had to catch some breath within the game with the players on the court. They could not find the rest at the bench. And yeah, zone is also very aggressive and it demands a big focus. It's a tool, it's an alternative defense to change the rhythm, to break a little bit the flow. So yeah, we'll see. I'll decide on that in a given moment, but yeah, that is something that we do on a weekly basis quite some.
Moving forward now, you have a lot of people out, but you also have people coming back maybe, because Sam was in the lineup today. I know that he's not entirely ready, but he's moving forward, right?
He is working very hard. He moves forward. The shoulder is kind of sensitive joint in this way, and we have to be really sure that he's fully back mentally and physically in order to put him at the court. We are missing him. That's you know, because he has some qualities that also fit in this group, and yeah, we can't wait him to get back. Unfortunately for Jordi, he means us a lot, but yeah, for him the season is over, and then we have a situation with Dakota that is a matter of weeks, even though we'll know more beginning of next week. And yeah, John was having some fever and was not feeling well, so he stayed at home better, not probably contagious still, and hopefully he's also back with us in no time, in two, three days.
Because the next game will be also very important, of course. Every game is important in the gold phase of this competition. Do you feel like we can reach, especially now we're winning all the home games, the first two at least, do you feel like we can reach position three or maybe higher than that?
I am going from game to game and not calculating more than that, because it would be self-destructive in this way to make all the pre-plans. We really cannot have our eyes on the prize. We have to have it in the next step. And yeah, Ostende is coming. Big team, big squad, big coach, big continuity of winning, and you know, the team that has been together forever adding pieces. And with all the respect, we are going to host them here, but also with the best shot that we can give.
Thank you very much, André.
Yeah, Bedankt Bas dat je er even op wees, want we hadden deze 6 minuten niet willen missen.
Nee, misschien volgende keer 1,5 snelheid.
Nou,
nee.
Kijk, het probleem bij André Stimac is, je kunt hem wel interviewen, maar ja. Je krijgt gewoon een lang verhaal. En dat is niet erg, want hij herhaalt zichzelf niet, maar hij denkt gewoon heel goed na over wat hij zegt. Ja.
Het is iedere keer fascinerend om naar deze man te luisteren.
Ik denk dat ik deze tekst morgenochtend ga uittypen en dan op een t-shirt ga laten drukken. Het volledige interview.
Nou, dan zou die op mijn t-shirt passen.
Doe je dat dan op de rug of de buik?
Ja, gewoon allebei. En dan zo om het hoekje steeds, zeg maar. Nou goed. Maar mooie teksten.
Absoluut. Ja. We gaan gezien de tijd nu toch nog even naar de bekerfinale. Want die willen we zeker niet overslaan. Want nee. We waren er niet voor niks, alle drie. Esmee was er niet. Die had wat anders te doen. Die moest volgens mij dansen.
Esmee heeft wel iets enorm gemist. Dans. Iets waar jij enorm tegenop zag.
Broederliefde.
Ja. Oh, dat vind ik zo leuk. Ik had helemaal FOMO.
Ja, dat is dan toch jammer dat je er niet bij was.
Ja, sorry. Ik had graag gewild.
Ja, je kunt niet op twee plekken tegelijk zijn. Zelfs jij niet, met al je mogelijkheden.
Nee, zelfs ik niet.
Wij waren er dus wel. De winst is voor Heroes Den Bosch. We feliciteren natuurlijk
Bob van Oosterhout.
En de rest van de mensen daar. Met de 8e bekerwinst in de geschiedenis van de Brabanders, die dus met 89-82 van Landstede Hemmers uit Zwolle wonnen. Ja, ik kan niet anders zeggen dan een aantrekkelijke wedstrijd.
Ja, nee, zeker. Nee, nou ja, maar we hebben de hele totale experience natuurlijk. Hè, want we zaten 's morgens al om 9:45 in een treintje.
Ik ben dat was die kant op. Eerst zaterdagavond natuurlijk tot laat in Plaza. Dan eventjes slapen. En wat voor ons doen op zondagochtend, jongens. Om 8:15.
Dat was midden in de nacht gaan het erop.
Op hoofdstation.
Dankzij de NOS, hè? Dus
de NOS?
De NS.
Ja, de NOS.
De televisieuitzending natuurlijk.
Ja.
Nee, dus dan moet je vroeg je mandje uit. Want er wordt ook nog gewielrend in de Benelux. Dus dat gaat ook nog allemaal boven een potje basketbal. Maar was mooi. Zeker weten. We hebben ons zeer vermaakt. Staanplaatsen in Almere, dat is zeer aan te bevelen.
Ik wil wel meteen even, om de wedstrijd nog even kort door te spreken. Eigenlijk was Landstede de betere ploeg. Maar aan het einde van de wedstrijd kwam toch Heroes Den Bosch terug. Aan het eind van de wedstrijd bereikten de scheidsrechters ook een beetje hun dieptepunt. Door ineens allerlei dingen die ze eerst niet afvloten, toen ineens wel af te gaan fluiten. Over en weer overigens hoor, maar dat vond ik vrij irritant. En besliste uiteindelijk ook nog in een aantal plays toch wel dat Heroes net iets sneller terugkwam dan dat ze normaal gesproken gedaan hadden. En waar het natuurlijk helemaal misgaat aan Zwolle zijde, is dat je uit je eigen time-out 3 punten achter staat, nog 14 seconden op de klok hebt om iets uit die inbounds play te doen die je hebt. Ja. En wat je dan doet is dat je hem gewoon recht in de handen van de enige Hero-speler die onder de basket staat gooit.
Dat hadden ze gelukkig ook al 2 keer geoefend.
Ja,
want dat was al 2 keer uit een inbounds een turnover krijgen. Dat gebeurde beide teams 2 keer al.
Ik wou het zeggen, dat was Den Bosch ook al overkomen.
Precies,
beide teams 2 keer. Leo Wubbelt zei nog, in 1971 hadden wij al een fatsoenlijke inbounds play. Ik zou zeggen, misschien dat die beelden nog ergens opgevraagd kunnen worden, dat we die naar de selectie van Zwolle kunnen sturen. Want het kan een keer gebeuren tijdens een wedstrijd, maar niet op zo'n moment.
Misschien kan Leo nog gecontracteerd worden voor enkel die play.
Ja, voor alleen die play. Ja. Dat hij die uittekent en dan vervolgens dat hij zegt, nou jongens, zo moet het.
Ja. Nee, uiteindelijk beetje ook hier een beetje gekke wedstrijd. Omdat we heel lang het idee hadden dat Zwolle het ontzettend goed deed en de bovenliggende partij was.
Gelukkig stond Zwolle geen 14 punten voor, maar 13.
Ja.
Houden we dat record in ieder geval in stand.
Ja.
En dat was ook geen 3 minuten 42. Maar nee.
Ze hadden het eigenlijk niet echt mogen geven.
Nee, zeker. Ja, absoluut. Ja. En dan komt de ervaring dus bovendrijven van... Van Den Bosch. En,
dan wil ik het toch wel even 1 speler uitlichten.
Dat mag.
Als het mag. En dat is Ralf de Pachter.
Ja.
En dat was eigenlijk mijn hoogtepunt.
Oud
van
Zwolle is ook trouwens.
Absoluut.
Ja, tegen zijn oud team.
Ja. Net als de coach van Zwolle natuurlijk weer de oud-coach van Den Bosch was. Dus er lagen wat mooie dwarsverbanden.
Oh, ja.
Jomain. Maar ik vond echt het meest aandoenlijke, maar ook gewoon mooiste moment vond ik de 3 kinderen van Ralf de Pachter. Die met grote koptelefoons op van die bouw dingen tegen lawaai.
Snap ik
langs
wel,
de kant van het veld stonden.
Mijn trommelvliezen liggen daar ook nog, dus dat was wel terecht.
Dat was
kinderen
daar
tegen wapend. Ja.
En die stonden daar met een... Ik heb het ook op de foto gezet en ik heb het in het artikel op Flashcore gepubliceerd. Die stonden daar met een grote tekening. Papa is a hero. Hup Ralf. En dan met nummer 11 en dan... de namen volgens mij van de kinderen erbij. En het mooiste was dat tijdens de tweede helft zaten die jongens van Broederliefde, die zaten daar op die stoelen. En een van die jongens die draaide zich om en die zei, ja, heb jij een mooie tekening gemaakt? En toen zei het meisje, dat is mijn papa, die daar staat. Ja. Nou ja, dan smelt je toch een klein beetje.
Mooi, hè?
Oh, wat schattig.
Ja.
Ja, nou, wat leuk.
Nou kijk, nou is Flashcore natuurlijk een enorme kwaliteitswebsite.
Absoluut.
En ditzelfde verhaal heeft dus ook de kwaliteitskrant NRC gehaald.
Oh.
Ja, dus die hebben ofwel jou gevolgd. Want ja, dat stond natuurlijk al 1 minuut de afloop online. En zo'n papieren krant, ja, dat duurt altijd even voordat het op de deurmat ligt. Want NRC is geen maandagmiddagkrant meer, hè? Maar die komt tegenwoordig gewoon wel maandagochtend. Nee, geweldig verhaal.
Maar dat zijn van die genietmomentjes dat je denkt van ja, ook... En dat geeft ook voor mij wel een klein beetje aan, zeg maar, wat basketbal ook is.
Ja.
Het is aan de ene kant, het is niet de grootste sport van Nederland. Het is ook niet de kleinste sport van Nederland. Maar dat ook hiervoor gewoon nog ruimte is.
Heel erg drempelig.
Ja.
En dat geldt dus niet alleen voor zo'n bekerfinale, maar dat geldt gelukkig ook nog bij het gros van alle clubs in Europa. Dus er zijn sporten die daar een groot voorbeeld aan kunnen nemen. De aanraakbaarheid van zelfs de spelers, de coaches en iedereen die om zo'n team heen hangt. Dus dat is erg leuk om mee te maken.
Ja, overigens als we het dan over de fanbeleving en de fanverdeling hebben, waren om en nabij de 700 Zwolle sympathisanten, laten we het zo noemen,
in blauw gekleed.
Ja. De een iets enthousiaster dan de ander.
Wij zaten er per ongeluk ook tussen.
Ja. Ja,
in blauw, maar ja, goed, blauw zoekt blauw, hè, toch een beetje op zo'n dag.
Ja. En ik denk dat Heerhorsten was ongeveer met 900 man uiteindelijk in totaal aanwezig was in de zaal.
En ook ongeveer het dubbele aantal vuvuzela's, denk ik.
Ja, het is een keus. Ja. Laat ik het daar maar even op houden.
Nou, jij zat aan die kant. Vanaf de andere kant was, horen en zien verging je al werkelijk.
Ik kwam echt met suizende oren de hal uit. En dat zal ook ongetwijfeld hun bedoeling zijn geweest met deze actie. Ja, het is niet mijn vorm van sfeerbeleving.
Ik wist niet dat Den Bosch in Zuid-Afrika lag.
Ja. Ik heb liever dat mensen op wat meer natuurlijke wijze hun team ondersteunen. En daar mag dan best een trommeltje bij staan.
Stembanden.
Ja, ik heb sinds het WK van 2010 heb ik dat Fuvuzela geluid heb ik in mijn oren gehad. Ik was het net 3 maanden kwijt. Ja, nou, het is weer helemaal terug.
Nee, dan begint het toch al. Het was verschrikkelijk.
Ja. Ja. Maar verder heeft hij heel mooi die hal verdeeld in blauw en rood. Hè?
Ja, ik was nu voor de tweede keer was ik in deze hal. Ik was er echt jaren niet geweest. En ik was al een klein beetje vergeten, zeg maar, alweer hoe het eruit zag. Ja, ik vind het een fantastische hal. Ja,
het is mooi, hè?
Ja, maar voor zo'n bekerfinale. En daar gaan we natuurlijk naartoe. Ja,
kom op.
Want dit was... ik kan dus niet anders zeggen dan een basketbalfeest zoals het hoort. Reclame voor het basketbal. Je kunt iedere term erop plakken die je wil. Maar dit was gewoon een geweldige middag.
Twee grote groepen supporters op een neutraal terrein. Goede entertainment om de wedstrijd heen. Oké, het volume van de muziek mag misschien een paar decibel minder hard voor sommige mensen. Maar
en de horeca,
ik vind dat wel lekker.
Druk op de tap.
De horeca kan iets meer druk op de tap gebruiken. Ook dat is absoluut waar. Want
maar je mag je eigen biertje meenemen.
Ja,
dus,
kennelijk mag je eigen bier mee. Dus hoe gives F.
Ja.
Nou, je staat daar binnen, je kijkt naar het spel. Het is een goede wedstrijd. Twee fanatieke, competitieve ploegen met elkaar. Halftime show, de Broederliefde, hartstikke geslaagd. Zelfs voor mensen die er nog nooit van gehoord hebben, schuine streep, het werkelijk verschrikkelijke muziek vinden. Ik kijk jou aan, Klaas.
Het past in de vibe van de dag.
Past helemaal in de vibe van de dag. Ja, en uiteindelijk iedereen ook weer snel bij de hal weg. Mooi, Almere Station, Almere Poort en weer
station
richting huis.
Om de hoek, ook heel belangrijk.
Hartstikke goed. Dit is hoe het moet.
Ja.
Nou, dan nu hoe we het volgend jaar gaan doen en hoe het vooral niet moet.
Heb jij daar wat over te zeggen, Bas?
Over te zeggen niet, maar ik wil er wel iets over vertellen. Wij hebben ooit het bekertoernooi gespeeld in een Final Four format.
Ja.
Nou, en ik heb gehoord dat vanwege het overvolle speelschema volgend jaar, waar er 38 wedstrijden worden gespeeld in plaats van een stuk of 26... Ja, dat het niet meer mogelijk is om een volwaardig bekertoernooi in Nederland te gaan organiseren. Dus ja, wat moet je dan? Nou, dan moet je terug. En geen uit- en thuiswedstrijden meer in de kwartfinales, halffinales. Maar je moet het allemaal in één weekend proppen. Nou, wat ga je dan krijgen? Misschien wel in ditzelfde Almere. Op vrijdagavond heel veel mensen die denken van, oh, dit is wel leuk. Mijn club staat in de halve finale. En heel veel onzekerheid van wie er dan in die finale komt. Want ongetwijfeld zijn er een paar clubs favoriet of niet. En,
het is heel simpel. Je kan uitgeschakeld worden of je gaat door.
Nou, het allerslechtste wat ze zouden kunnen doen is op zondagmiddag ook nog een wedstrijd om de derde plaats spelen. Om dan maar een soort Nou ja, weet ik veel. Gelukkig hebben ze daar in het verleden niet voor gekozen. Want een Final Four in alle Europese formats houdt ook altijd nog zo'n wedstrijd in tussen die nummers drie. Hè, want Final Four, hè, dus je speelt elke dag met vier teams. Om maar te dekken van hey, dat je op beide dagen aanwezig zou moeten zijn. Of je hè, je team dan te ondersteunen om
waarom
nog die bronzen medaille.
Waarom zou je derde of vierde willen worden in een bekertoernooi?
Dat is dus het format van een Final Four. Wat dus totaal niet past bij een bekertoernooi in Nederland. Hebben we 15 jaar geleden gedaan. Is mislukt op alle fronten. Organisatorisch. Van alles en nog wat. Maar het schijnt nu toch weer het plan te zijn om dat te gaan doen. Waardoor je dus pas op vrijdagavond heel laat. Soms pas om 11 uur weet. Dat jouw team op zondag om 1 uur in Almere om een beker zou moeten spelen. Ja, niet op te organiseren. Dus betekent dat veel supportersgroepen gaan afwachten. Dat is precies wat je niet wil. In een playoff serie heb je altijd van, we gaan door, we plannen door. Want ja, je wil altijd bij die volgende wedstrijd zijn.
Ja, maar dat is de vorm van de sport.
Dus of het een best of three, best of dus een derde, vierde, vijfde wedstrijd. Dan weet je van, of je gaat door of je bent uitgeschakeld. Dat
maar
gaat
ook
altijd...
daar kun je agenda zelfs nog rekening mee houden.
Ja, precies. Je weet altijd van, of die wedstrijd gaat wel of niet door. In dit geval zijn er zoveel onzekerheden. Is het een organisatorisch drama. Je kunt die hal op hetzelfde manier inrichten. Hè? Dus het ziet er allemaal heel leuk uit. Maar je gaat nooit meer zo twee van die mooie... Hè, je kunt niet meer die hal zo mooi in twee delen verdelen voor de ene winnaar en de andere winnaar. Want je hebt ook die verliezende finalisten nog. Ja, stel je voor, Den Bosch en Dona komen volgend jaar in de halve finales. Die worden toevallig uitgeschakeld door Landstede en Zwolle. Landstede en Leiden of Leeuwarden. Die mensen komen toch op zondag. Alleen, waar zitten die dan? Dit precies hebben we dus meegemaakt. We hebben ook nog helaas het grootste supportersincident in de afgelopen 30 jaar hebben we daar eens een keer meegemaakt in Almere. Precies in zo'n Final Four format. Omdat het gewoon vrijheid, blijheid was.
Heb je het dan over een vechtpartijtje?
Ja,
of,
incident waar de
om daar iets meer duiding over te geven, want ik heb nog hier niet bij.
Nee, goed.
Je hoeft niet in details te treden.
Nee, maar er is ooit eens een keer bij Dona Den Bosch is er wel even iets gebeurd wat je dus totaal niet wil in het basketbal, wat ook ongekend is. Maar waar de omstandigheden, elk gebrek aan controle of toezicht in de zaal ontbrak. Ja. Dat zijn allemaal omstandigheden.
Dat
die
was het trouwens afgelopen zondag wel hoor.
Ja, er was toegangscontrole, zeker.
Maar er was ook echt wel redelijk wat toezicht in de zaal aanwezig.
In de zaal was dat beter geregeld. Ja. Hè? En tegenwoordig is zo'n zaal ook veel beter aangekleed.
Ja.
Hè? Maar op zo'n vrijdagavond gaan spelen om een bekerfinale. Ja, je ontneemt jezelf 4-5 weken aan aanlooptijd. Dat je als team weet van, we gaan hier vol voor. Kijk, Den Bosch en Zwolle hebben in dit geval gewoon ook 4 weken serieus zich hebben kunnen voorbereiden op deze finale. Het is
ook
een hoofdprijs.
Voor de fans, hoe leuk is het om hier naartoe te leven met elkaar?
Het levert een Europees ticket op.
Ja.
Dus net als in het voetbal, het levert een van de belangrijke Europese tickets op. Je moet dat volwaardig de tijd geven en je moet dat niet op een vrijdagavond in maart te grabbel gaan gooien om dan uit een tombola op zondag opeens een soort loterij te krijgen.
Nee, want
je
zag afgelopen zondag weer hoe belangrijk het bekertoernooi is.
Zeker.
Het werd gevierd alsof er een landskampioenschap behaald werd.
En dat moet je doen met de twee teams die er bekend zijn.
Ja.
Het is geen March Madness waar je 3 weken van tevoren begint met 68 teams. En 3 weken later hou je 1 team over. Nee, dat is een tombola. Het is ook niet voor niets dat nog nooit iemand die March Madness bracket heeft voorspeld. Want daar zijn zoveel onzekere factoren. Dat is daar het unique selling point. De bekerfinale in Nederland moet gewoon 1 wedstrijd zijn waar je zo ver mogelijk van tevoren de 2 ploegen bekend moeten
hebben. En wat mij betreft, altijd op neutraal terrein.
Mag. Wat mij betreft altijd in Almere.
Mag prima. Ja, ook als Almere zelf weer mee wil doen.
Ik ben niet voor een loting zoals wij toevallig onze bekerfinale 2 jaar geleden in eigen huis hebben kunnen winnen.
Was heel leuk, maar
ik ben daar niet voor.
Nee, maar hier in Almere, dit is de ideale locatie om dat te doen. Niet alleen qua grootte van de zaal, maar ook je hebt gezien wat ze met de aankleding kunnen doen. En hoe alles er dan uitziet en hoe gelikt het eigenlijk uit de verf komt.
Ja, de bereikbaarheid is top.
Ja, het enige, maar daar hoorde ik de medewerkers in Almere ook al over. De zaal gaat een beetje verbouwd worden, want de horecafaciliteiten zijn werkelijk om over te janken.
Ja. Maar die kun je ook heel makkelijk oplossen. Hè? Want gooi daar gewoon ook op andere manieren verkoop in. Je hoeft bier niet altijd uit een tap te laten komen. Je hoeft cola niet altijd uit een fles te laten komen. Hè? En het aanvangstijdstip van 1 uur is publieks.
onvriendelijk.
Matig.
Ja.
Zeer matig.
Maar ja. Je ziet, en Den Bosch ligt niet om de hoek. Zwolle maar, ligt relatief wel wat meer om de hoek.
De teams die meedoen, daarvoor is geen enkel probleem. Nee. Dan kun je ook om 8:30 's morgens gaan spelen. Maar voor de hele beleving van de hele dag, zeg maar. Nou goed, en blijkbaar laten we ons leiden door of de NOS wil komen of niet. Daar zit ook nog een bepaalde financiële vergoeding erachter.
Ja, dat zullen bepaalde mensen wel super belangrijk vinden.
Denk ik. Die hadden het overigens uitstekend in beeld gebracht. Hè, met de schermen in de zalen en dat soort dingen allemaal. Dus dat zag er goed uit.
Nee, echt. Alles was goed geregeld. Ja. En hoe dan de sfeer is, ja, daar zijn supporters verantwoordelijk voor. En dat kan wel of niet jouw smaak zijn.
Ja,
maar
prima.
Ik heb iets gezien waarvan ik hoop dat wij het ook ooit gaan bereiken.
Ga en dit
ik
ben niet te grabbel gooien voor de Final Four.
Volledig met je eens. Het is een degradatie van het bekertoernooi. Ja,
het zou echt heel jammer zijn. En ik hoop dat we niet hier over een jaar weer zo zitten van, ja, told you so. Ja. En dat is ook niet om dan na een jaar nog je gelijk te krijgen. Maar ik weet zeker dat we dit fragment dan helaas moeten afspreken.
Zelfs al wel krijgen we van beide partijen 1500 man op de been. Dan nog is het geen goed idee.
Nee. Het is gewoon heel onpraktisch.
Maar
je hebt vier clubs. En stel dat je het Almere doet. Ja, dan zit je alweer met een soort van schaarsteprobleem. Hè? Als je zegt, Zwolle heeft er 700. Den Bosch misschien wel 900 of 1000.
Wij zullen er nog wel 900 hebben.
Leiden en Donar.
Ja, dan past het alweer niet. Hè? Dus dan heb je eigenlijk alweer op die manier een probleem. Mm. Nou weet ik wel dat er grotere doelen zijn. En misschien wel een keer een Ziggo Dome of een Ahoy vol willen spelen met dit soort shit. Ja, ook niet doen. Hou het hierbij. Hou gewoon dit format op dit niveau. Totdat je groot genoeg bent om grotere hallen vol te spelen.
Okay. We hebben in ieder geval een fantastische bekerfinale gekregen in Nederland dit jaar. Het moet gezegd worden. We hebben afgelopen zaterdag een geweldige wedstrijd van Donar gezien. We hebben er wel eens anders bij gezeten. Dit seizoen zelfs, Yannick.
Ik weet niet wat ik gehad heb bij
de eindconclusie maar even bij jou neer te leggen.
Ja, nee, ik weet niet wat ik vanavond bij de Van der Valk op de 80ste verjaardag van mijn oma gehad heb. Maar het heeft me in elk geval enorm positief gestemd.
Ja.
Hey, iets met het Prins Klaus, Koningin Juliana, Lodewijk Napoleon Centrum gebeurtenisje. Want daar is ook nog wel belangrijk. Daar zijn ook nog wel belangrijke dingen gebeurd.
Ja, misschien niet heel belangrijk, maar wel vermeldenswaardig natuurlijk. Terwijl ik nog even in mijn mailgeschiedenis zat te kijken van de bekerfinale. Ik kon dus op 7 februari al een kaartje voor deze wedstrijd kopen. Dat is mede 6-7 weken aanlooptijd.
Ja. Daar kan een uitwedstrijdencommissie heerlijk op plannen.
Ja, ja, en busjes regelen en dat soort dingen. Je hebt die organisatie gewoon nodig. Oké, we gaan naar Donar 2. Die hebben helaas afgelopen zondag, terwijl wij in Almere zaten, verloren. Van Skilla. 58-68.
De stadsgenoot.
Stadsderby. Van iemand die in die zaal aanwezig was. Heb ik begrepen dat Dele Adetunji helaas in die wedstrijd uitviel met een... hij ging door zijn voet, door zijn enkel. Dus niet misschien dat het er heel ernstig uitziet. Maar goed, die jongen heeft natuurlijk op dinsdag en zaterdag gespeeld. En moet er ook nog vol in de ankers voor zijn eigen team eigenlijk op Donar 2. Dus dat liep even niet goed af. Donar 2 staat op dit moment zevende op de ranglijst. En even kijken, dan gaan we naar het programma. Pas op 6 april spelen ze de uitwedstrijd tegen Attacus. Nou, dan zul je afvragen, waar ligt Attacus?
Ja.
En dat is in Veghel.
Okay.
Brabant. En even kijken, dan gaan we naar de onder 19. Die hebben wel gewonnen. Die hebben alles gewonnen tot nu toe in de, nou ja, zeg maar de elite zilver van het onder 19 toernooi. Die speelde thuis tegen Hoofddorp uit mijn hoofd.
Ja.
En dat werd een nipte 73-71 overwinning.
Heel veel punten voor Nanninga, zag ik.
Ja, precies. Stuk of 24. En aanstaande zondag... de zondag na Pasen. 7 april gaan ze op bezoek bij Rotterdam. Maar ze zijn inmiddels al zeker van de eerste plaats. Dus dat is allemaal...
Ze hebben de play-offs gehaald.
Prelude op de kwartfinale van de play-offs.
6, 7 april, dat is het weekend dat wij in Berlijn zitten.
Dan zijn wij bij Alba Berlin tegen Partizan Belgrado.
Om ook eens een keer over de grens te kijken hoe het allemaal werkt.
Ben je dan eigenlijk voor Alba of Partizan?
Nee, wat denk jij?
Alba zeker.
Ja, natuurlijk. Ja. Nee, Partizan Belgrado moet je bij mij niet mee aankomen.
Nee, dat is een verhaal voor een andere podcast. Daar kan nog een keer een cool veel minder podcast special over gemaakt worden.
Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik heb het vooral wel vaker verteld, inderdaad. Nee, het hartstikke leuk. Die wedstrijd is trouwens niet in het weekend. Die is op donderdagavond.
Klopt.
Maar Ja, en dan zijn we net op tijd terug voor NAC uit. Maar we missen Charleroi of
Charleroi of Hasselt uit, geloof ik, zoiets. Ja.
Ja.
Maar je kunt altijd naar Hasselt als je niet naar Luik kan. En dat is ook nog een tip.
Ja, daar gaan we nog even naar kijken of dat haalbaar is. Misschien dat Sandro wel even met autootje heen en weer wil. Voor
die
ons.
Verlaagde Audi van hem.
Ja, ja, dan moet je me met 3 man moet je me eruit halen. anders wordt het mijn permanente woning.
Elke verkeersdrempel moet je schuin op, anders raakt dat ding de bodem.
Ja. Hey, de eerstvolgende wedstrijd van Donar is de thuiswedstrijd.
Geen grap.
Nee.
Let's go Austin.
Ja, thuis. Thuis, hè? Thuis tegen Oostende.
Op 1 april.
Op 1 april, inderdaad. Ja, maandagmiddag. Ik moest even nadenken, maar we zitten al op het eind van de maand. Komende maandagmiddag om 3 uur spelen we tegen Filou Oostende. En ik hoef de luisteraars van deze podcast niet uit te leggen natuurlijk wat voor tegenstander dat is. Maar we hebben in het verleden gezien dat we van ze kunnen winnen. Dus laten we bij deze vaststellen dat resultaten uit het verleden misschien wel een voorbode zijn voor resultaten voor in de toekomst.
Ergens komt er iets van een 80-74 in mijn hoofd, maar misschien is die uitslag wel veel te hoog. Komt goed.
Ja, zoiets.
Ja.
Ja. Hey, bij deze natuurlijk een oproep aan iedereen om daarbij aanwezig te zijn. En neem iedereen mee die het misschien leuk zou vinden om daarheen te gaan. Want de kaartverkoop, zag ik, loopt alweer behoorlijk lekker.
Gaat goed.
En
lekker hoor.
Nog een weekje te gaan. Dus het zou zomaar eens kunnen dat Martini Plaza weer eens behoorlijk vol komt te zitten. Op tweede paasdag is die wedstrijd hier in het Groningse stadje
G. Iets met eieren?
We zijn meer dan 1,5 uur bezig geweest. Ik was er al een beetje bang voor, gezien alles wat we op het script hadden staan voor vandaag.
100 minuten.
Ik kan er niet zoveel aan doen. Heeft iemand dan ook nog iets te melden nu we toch al zo lang bezig zijn?
Wil je dan toch nog een donatie doen? Word member en maak je huisdieren lid van deze podcast.
Ja, als je inderdaad ons goede werk wil ondersteunen, dan kan dat via onze petje.af pagina Donar. Podcast.
Je zoekt een outro muziekje of niet?
Ja, ik heb hem te pakken, maar ik heb alleen de outro niet voor me, want die heb ik per ongeluk verwijderd uit het script van de vorige keer.
Je kan ons volgen op Twitter. Ja. Jou, Klaas-Jan, via @klaasjegrun. Dat is AASN. Bas Kammerga via @donar 2024.
Ik kan mezelf niet meer volgen.
En mij kan je volgen via @Yannick Masson. Dat is, zoals je Yannick schrijft. En dan Masson met S.
Esmee zit natuurlijk niet op Twitter, want jij bent van de Instagram-jeugd.
Ja.
En TikTok.
En TikTok en zo. En meer van dat soort onzin.
Nou, als je ons dus wil steunen, die petje.af pagina. Want dan kunnen wij ook een beetje richting uitwedstrijden en dergelijke.
Top dat je er was, Esmee. En wij gaan natuurlijk kijken of wij iets moois van die uitwedstrijdencommissie kunnen maken.
Dat komt helemaal goed.
In de tussentijd.
Ja? Is die outro al bijna afgelopen?
En vraag me eigenlijk af wat we dan aan het einde altijd zeggen.
Weet jij het nog? Ja? Moet ik iets...
Zoals altijd sluiten wij af met...
Tot.
Oh, hij is dat afgelopen.
Ja!